Goed, ik hoop dat jullie mij allemaal kunnen horen. Ik zie mensen ja schudden, dus goedenavond, beste collega's. Welkom op onze twee raden. Ik zie dat er nog raadsleden aan het inloggen zijn. We hebben zelf geen verontschuldigingen ontvangen. Ik weet niet of dat er iemand bepaalde wenst te verontschuldigen. Ik zie geen reacties, dus dan stel ik voor dat we starten. U kent ondertussen het systeem, hè, spijtig genoeg nog steeds via Zoom. Welkom aan u, maar natuurlijk ook aan de mensen die van thuis nog steeds kunnen volgen, van op afstand. Welkom aan alle mensen die aan het luisteren zijn. U kent ondertussen het systeem, we zijn het ondertussen een beetje gewoon. Als u wenst tussen te komen, dan steekt u in het systeem uw handje op en dan gaan we in de volgorde, zoals ze op het scherm verschijnen, u ook het woord geven. En ik stel voor dat we eerst starten met de gemeenteraad, die ik heel graag voor geopend wil verklaren. De zitting van de gemeenteraad van maandag 31 mei 2021. We hebben een aantal punten te bespreken, maar voorlopig gaan we ons beperken tot het eerste punt. Ook dat kent u van de vorige raden, waarbij we het besluit van de burgemeester gaan bekrachtigen om digitaal te kunnen vergaderen. Ik neem aan dat dat geen probleem is. Hans Goofs steekt zijn handje op. Hans, we gaan uw micro openzetten. Ja, u kan.
Ja, ik weet niet, ziet u mij? Want ik heb mijn video wel opstaan, maar ik zie niks.
Nee, we horen u wel.
Het is een zwart scherm.
Nog eens proberen.
We zien een handje en we zien een zwart scherm.
Ja, ik zal straks mijn beeld proberen bij te schaven. Ja. Maar voorlopig zie ik mezelf ook niet. Maar goed, u hoort mij allemaal, neem ik aan.
Ja.
Voorzitter, wij zouden gewoon even van de gelegenheid ook gebruik maken, maar misschien is het al achterhaald en is het college ook zelf van mening dat het misschien toch wel het moment is terug in juni om fysiek te vergaderen, coronaproef weliswaar.
Nou, we zullen eerst de richtlijnen afwachten die we de volgende dagen gaan krijgen. Dan gaan we uiteraard zien of het al dan niet op een veilige manier kan georganiseerd worden. We krijgen daar ook richtlijnen van toezicht, van het agentschap binnenlands bestuur. We gaan heel even afwachten, maar we gaan zeker de opmerking op de vraag van open VLD alles al meenemen om indien dat haalbaar zou zijn, het liever dan in het getouw te organiseren, neem ik aan.
Goed, daar gaan we nog op terugkomen. Nog iets, Hans, of was het dat?
Dat was het, ja. Dank u. Goed.
Dan schorsen we voorlopig even de gemeenteraad. En heropen ik de gemeenteraad, waar we zijn toegekomen aan punt 2, waar we de notulen van onze vorige vergadering willen goedkeuren. Iedereen akkoord? Ja, unaniem goedgekeurd. Punt 3 betreft de verdeelsleutel voor 2022 van de brandweer, waar in zitting van de zoneraad van 31 oktober 2020 het principe van de financiële verdeelsleutel 2021-2026 werd goedgekeurd. Er werd toen beslist dat de verdeelsleutel jaarlijks aangepast wordt aan de meest recente gegevens in functie van het bevolkingsaantal, het kadastraal inkomen, de correctiefactor voor de aanrijdtijden en de correctie voor de dringende geneeskundige hulpverlening op basis van de cijfers van 2020. Er werd afgesproken de verdeelsleutel steeds ten laatste op de zoneraad van april ter goedkeuring voor te leggen. Een hoger genoemde aanpassingen brengt een daling mee voor onze gemeente. De gemeente draagt 15,49% in 2022 bij in plaats van 16,02% in 2021. De exploitatietoelage voor het volgende jaar bedraagt al dus 1.180.373 of ruim 40.000 euro minder dan voorzien. Vanaf 2022 zal ook een verrekening van de goederen gebeuren volgens het principe vastgesteld in de zoneraad. Er is een lichte bijsturing, daarin het principe slechts 2 in plaats van alle cijfers na de komma van het percentage meegenomen werden. Het effectieve bedrag voor MOL bedraagt min 96.295 euro. En dit wordt verrekend in de investeringstoelage van de gemeente. En vanavond wordt aan de gemeenteraad goedkeuring hiervan gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 4 betreffende het subsidiereglement coronasubsidie voor verenigingen. Het punt is hier al een aantal keren aan de orde geweest, waar ook vroeger al is aangekondigd dat er in drie fases wordt gewerkt. In de eerste fase is in het verleden op deze raad ook behandeld in juli 2020. In fase 2 werd de renteloze coronanoodlening voorzien, waarmee we verenigingen extra steun nodig hebben, die steun ook geven door middel van een renteloze lening. In de gemeenteraad van 7 september werd daar goedkeuring verleend aan het reglement. En in fase 3 kijken we naar de toekomst en willen we verenigingen die blijven organiseren en blijven werken aan onze sociale cohesie belonen en ondersteunen. En fase 3 bestaat of zal bestaan uit 4 pijlers. 1. Een subsidiereglement om verenigingen toe te laten om kwaliteitsvolle ontspanning en vrije tijd te blijven organiseren. 2. Hygiënepakketten. 3. De uitbreiding van de uitverleendienst. En 4. Informatiesessies. De eerste pijler zijnde het subsidiereglement dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Voor de 4e periode van 1 juli 2021 tot 31 oktober van dit jaar wordt het bedrag van de eerste pijler verhoogd van 1000 euro naar maximaal 3500 euro. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zie al 2 tussenkomsten. Bas van Olmen, u hebt het woord.
Jazeker, dank u, voorzitter. Ja, uiteraard geen enkel bezwaar tegen deze steun voor de Malse verenigingen. Maar wat betreft de sanitaire pakketten, als ik ze zo algemeen mag omschrijven, hadden wij als fractie toch de vraag of dat er ook voorzien wordt in sneltests voor Malse jeugd- en sportverenigingen. Dat is iets wat de vorige keer dat wij dat goedkeurden nog niet bestond. Maar wat we denk ik niet hebben zien terugkomen in de communicatie daaromtrent, waar misschien toch ook wel een nuttige aanvulling had kunnen zijn voor die hygiënepakketten.
Misschien eerst ook luisteren naar de tussenkomst van Thomas Sergoris, vooraleer het woord aan de schepen te geven. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan natuurlijk ook dit reglement goedkeuren. Het ligt een beetje in dezelfde lijn van wat er al bestond. Enkel dat het bedrag wat verhoogd wordt in een bepaalde periode, wat ook goed is. Ik heb het al een paar keer gezegd hier. Ik blijf toch horen van bepaalde verenigingen dat het systeem nog niet altijd gekend is. En dat het ook niet altijd duidelijk is van hoe dat ze het moeten aanvragen. Hè. Dus ik vroeg me af, is er eigenlijk een evaluatie gebeurd van het systeem? Ik vermoed van wel, hè, omdat het in dezelfde hoedanigheid is verder gezet. En kan er een overzicht gegeven worden? Dat hoeft misschien niet nu in de gemeenteraad, maar misschien nadien via mail. Op welke manier dat die middelen dan besteed zijn. Hè. Want als je zo'n grote diversiteit in de verenigingen, dat waarschijnlijk op heel veel andere manieren gebeurt. En ik zou dan daar ook wel de aandacht willen vragen om ook naar de communicatie toe proberen om toch ook die voorbeelden misschien extra in de verf te zetten naar die verenigingen toe. Omdat ik toch nog altijd vragen krijg van verenigingen die het systeem niet kennen. En ik denk dat we ook een beetje moeten inspireren om die middelen op een goede manier te gebruiken. Om zo ook het verenigingsleven, dat toch waarschijnlijk wel een heropstart gaat kennen nu de komende weken en maanden, om zo die middelen toch eigenlijk goed te laten terugvloeien. Dat was eigenlijk mijn vraag.
Goed, dank u Thomas. Geef het de Groof.
Nee, de sneltests zijn op dit moment nog niet voorzien daarin. Er is ook vanuit de vereniging daar geen vraag omtrent gekomen. We kunnen dat wel even kijken, maar het is natuurlijk ook nog niet duidelijk in welke mate dat die op dit moment moeten gebruikt worden om de vereniging al dan niet goed te laten draaien. Maar we kunnen dat wel bekijken. De communicatie die gebeurt uiteraard nu al zo breed mogelijk, maar het kan inderdaad wel altijd zijn dat er mensen zijn die dat de juiste weg nog altijd niet vinden. Dus op zich een goede suggestie om eens te bekijken hoe we het beter kunnen doen. Dus we gaan het zeker meenemen.
Goed zo.
Wat mij betreft wel.
Ja. Zijn alle fracties dan akkoord met het stemmen van punt 4?
Ja, ik had eigenlijk nog wel een vraag, want ik had ook gevraagd naar die evaluatie en of dat we dan dus een overzicht kunnen krijgen van hoe dat die middelen besteed worden. Ja, dat we daar wel wat van kunnen leren. Vooral ja, welke verenigingen worden er bereikt, welke niet. Ik denk dat het nadeel is met zo'n systeem, die dat toch vrij uitgebreid zijn. Ik ben maar bang dat we verenigingen missen. Dus ik denk dat we daar misschien ook eens kunnen kijken van wie heeft er al aanvragen gedaan en wie nog niet. Van wie weten we dat er activiteiten zitten aan te komen. Om op die manier proactief toch ervoor te zorgen dat iedereen die weg vindt. Dus, ik weet niet of dat kan of dat daar gegevens over gedeeld kunnen worden.
Schepen?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Allee, die opleisting is er. Zeker voor de rondes waar het hier over gaat, is die opleisting al gemaakt voor ronde 2 en ronde 3. Ronde 1 en ronde 2. Ronde 3 wordt nu bekeken. Die aanvragen lagen daar beduidend op. Maar we weten daar perfect welke verenigingen dat waren, welke dingen dat ze hebben aangevraagd. En ook voor de eerste ronde, hun verdubbeling van de subsidies die er vorig jaar was, weten wij perfect welke verenigingen dat daar de aanvraag hebben gedaan. Bij sport was daar, hadden wij een extra luikje toegevoegd voor zij die in normale omstandigheden geen subsidies zouden krijgen, omdat de subsidies van sport specifiek op jeugdwerking gericht zijn. Dus daar hebben we ook de gegevens van. Er zijn ook clubs die dat duidelijk hebben aangegeven. Voor ons is er geen probleem. We hebben geen ondersteuning nodig. Dus geef dat geld aan clubs die het wel nodig hebben. Maar die lijst hebben wij wel, dus dat is geen probleem om die bij gelegenheid te delen. Ik weet niet wat dat het voor jullie het meest makkelijke is. Wordt dat bezorgd? Moeten we dat nog eens bespreken?
Maar ik denk dat we dat misschien, als dat een eenvoudige Excel kan zijn, dus misschien niet met alle details, maar dat we toch eens zien van waar worden die middelen voor gebruikt. En ik denk dat als we in de communicatie ook op die goede voorbeelden dat we focussen, dat het misschien nog tastbaarder wordt en vooral ja, verenigingen ideeën kan geven van ja, hoe kunnen we nu dingen coronaproof organiseren. Dus misschien kunnen we zo ook wel andere verenigingen inspireren. Hè. Je merkt dat er veel beweegt, er is heel veel goesting om dingen te gaan doen, hè, waar je alleen maar kunt toejuichen. Dus ik denk dat we daar ook moeten zien dat we een beetje proactief, of als dat kan, proactiever kunnen handelen misschien.
Oké. Wordt vervolgd. Zijn alle fracties akkoord om dit punt te stemmen? Ik zie geen reactie, dus unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Zitten we bij punt 5, subsidiereglementen voor wat betreft sport en jeugdsportbegeleiding. Ook sportverenigingen lijden sterk onder de coronacrisis. Gedurende vele weken konden zij geen activiteiten organiseren. Er zijn ook heel wat inkomsten die verloren zijn gegaan of zijn weggevallen. Ook clubs konden niet meer aan ledenwerving doen. De voorwaarden van de subsidiereglementen, subsidiëring voor de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen en subsidies voor sportverenigingen tot professionalisering met accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie zijn opgesteld vanuit de veronderstelling dat de sportvereniging een normale jaarwerking kan hebben. Door de coronacrisis is dat natuurlijk niet het geval en kunnen veel verenigingen ook niet voldoen aan de voorwaarden voor het werkingsjaar 2020-2021. Het is onbillijk dat de reeds zwaar getroffen verenigingen ook een subsidie zouden verliezen, wat voor hen een overmachtssituatie uitmaakt. Het werkingsjaar 2018-19 lijkt voor deze verenigingen nog steeds een meer representatieve periode. De Sportraad heeft dit gegeven bekeken en adviseert daarom ook om de reglementen voor het werkingsjaar 2021 eenmalig aan te passen en de verenigingen de mogelijkheid te geven een dossier te baseren op werkelijke gegevens uit het werkingsjaar 2021 of een aanvraag in te dienen op basis van het ingediende dossier voor het werkingsjaar 2019-2020. En er wordt aan u gevraagd om deze wijzigingen aan het subsidiereglement goed te keuren. Iedereen akkoord? Ik zie geen reactie, dus unaniem goedgekeurd. Punt 6 betreft de aankoop van een multifunctionele industriële tractor met toebehoren. In het kader van die opdracht is een bestek door de gemeente opgemaakt. De uitgave wordt geraamd op €480.000 inclusief BTW en er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. Wordt dan nu gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? zie geen reactie, dus unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Punt 7 betreft de raamovereenkomst voor het snoeien en vellen van bomen gedurende een periode van 3 jaar. Ook daar is een bestek opgemaakt door de dienst aankoop en aanbestedingen. Die opdracht is onderverdeeld in verschillende percelen. Perceel 1, de reguliere snoei van bomen. Perceel 2, het vellen en ontstronken van bomen. En perceel 3, het onderhouden van houtkanten. Totale opdracht wordt geraamd op €211.690, exclusief BTW. Waarbij de percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur van 36 maanden. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure en bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht beschikte het bestuur niet over de exact benodigde hoeveelheden. Er zal aan de raad gevraagd worden om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren, maar ik zie dat Koen van Gompel werd tussen te komen over dit dossier. Koen?
Ja, dank u voorzitter. Een kort vraagje hierover. Wij vroegen ons af op welke manier komen die bedragen tot stand. Hè? Dus de bedragen die in het bestek zitten, worden de zones opgedeeld in ook fysieke zones. Bijvoorbeeld per straat gekeken van wat is de prognose van de eerste 3 jaar. Moet er gesnoeid worden, waar moet er niet gesnoeid worden? Waar gaan er wegenwerken plaatsvinden? Waar moeten de bomen gevuld worden, waar niet? Waar moeten de passen eruit, waar niet? Dat is een beetje mijn eerste vraag. Op welke manier komt dat bedrag tot stand? En is dat afgestemd ook op het vorige punt, de aankoop van de tractor? Want die heeft vandaag ook de mogelijkheid om te snoeien en zo. Op welk deel gaat er door de eigen diensten gebeuren en welk deel wordt er uitbesteed? Is daar een overweging in gemaakt? En dan nog een laatste kort vraagje daarover. Dan is dat ik in het bestek ook in de voorwaarden nergens iets over duurzaamheid zie staan. Dus dat er nergens iets wordt opgelegd. Wat duurzaamheid op het biologisch gebruik, bijvoorbeeld van toestellen en eventueel pesticiden, daar vind ik niks van terug in het bestek. Dus de vraag is of dat niet wordt opgenomen, of dat niet nodig is.
Ja, dadelijk Schepelooi.
Ja, wat betreft hoe we tot dat bedrag komen, dat is een raming die onze groendienst maakt op basis van de. Er zijn periodes waarin er kan gesnoeid worden en er zijn. Ook niet elke boom kan op hetzelfde moment gesnoeid worden. Niet elke boom moet op hetzelfde moment gesnoeid worden. En ook niet elke boom moet elk jaar gesnoeid worden. Dus onze groendienst is eigenlijk bezig elk jaar opnieuw met daar een planning rond te maken. En dus zij doen ramingen. Nou ja, kijk, die bomen zijn bij wijze van spreken nog nooit gesnoeid. En dus dan gaat een grote hoeveelheid krijgen. Die bomen die zijn 4 jaar geleden gesnoeid. Op 4 jaar komt er ongeveer zoveel bij. Dus dat zal ongeveer zoveel zijn, maar let wel, dat is altijd wel een raming. Het ene jaar kan zijn dat er veel bomen moeten gesnoeid worden, dat er veel bomen moeten geveld worden. Dus daar moet dat is een raamcontract, als ik me niet vergis, dat voorligt, dat je daar effectief ook in kunt flexibel gebruik van maken, naarmate dat je dat dus nodig hebt. Maar daar wordt dus door de Groendienst een raming van gemaakt. Wat betreft samenhang met die tractor, is het zo dat dit gaat effectief over de grote snoeiopdrachten. Bijvoorbeeld, vorig jaar hebben we de Maalderstraat gesnoeid. Dat is een hele grote opdracht. We zijn wel een paar dagen mee bezig. Dat zijn dingen die wij niet zelf doen. En het zijn dus vooral heel specifiek die dingen die wij uitbesteden. Waar ik een tractor verdient, die kan dat ook. Maar als we dat zelf zouden doen, dan zou onze groendienst daar al zijn tijd in moeten steken. En dan kunnen ze die dagen niks anders doen. Dus we kunnen dat zelf, maar we doen dat niet zelf. We besteden dat uit, omdat dat dan ook makkelijker te managen is en ook makkelijker in te plannen is. Dan maken we afspraken met een onderaannemer die komt en hij kan dan ook een heel aantal straten in één keer doen. En dan werkt dat op die manier door. Maar in geval van nood kunnen we dat eventueel zelf. Maar het is niet de bedoeling dat wij structureel al onze bomen zelf gaan snoeien. Wat betreft de duurzaamheid. Voor betreft de tractor is het zo dat die moet voldoen aan een Euro 6 norm. Dus daar zit de duurzaamheid zeker mee opgenomen. Voor wat betreft dit zit dat er niet bij in. Dat komt vooral ook omdat dat is effectief wel een werkpunt. Dat de materialen die daarvoor gebruikt worden, heel vaak hebben die heel wat vermogen nodig. Dus we hebben dat niet opgenomen. En we gaan hier vooral uit van de kwaliteit van een onderaannemer dat die werken voert. En onze groendienst heeft mij toch verteld, want ik heb die vraag ook gesteld, zegt ja, heel veel duurzaamheid valt er niet aan te doen. Een kettingzaag is een kettingzaag. En als wij dat met elektrische kettingzagen moeten doen, dan hebben die te weinig vermogen en te weinig autonomie. En lukt dat helemaal niet. Dus dan, dan gaat dat niet. Voor wat betreft hakselaars, want het hout wordt ook meteen gehakseld. Dat is ook niet van toepassing, want zo'n hakselaar werkt op diesel. Dat bestaat, voor hetgeen wat zij daarmee hakselen en de hoeveelheden, lukt dat niet op elektriciteit. Plus ook dat ze moeten kunnen rondrijden en dus niet daar in de buurt zijn. Dus dat is voor wat het materiaal betreft. En wat betreft het pesticidengebruik, ja, dat is in deze niet van toepassing. Omdat zij dus zijn enkel, houtbezigheden, dus zagen, snoeien, frezen, hakselen. Dat is hetgeen waar het hier over gaat. Zij, het bestrijden doen we zelf en doen we zelf ook zo pesticidenarm en ecologisch mogelijk.
Dat is ook goed natuurlijk, maar ik doelde bijvoorbeeld op als er bomen moeten geveld worden, worden ze meestal ook weer een product behandeld om doorgroei te voorkomen en dat kan op een milieuvriendelijke of een milieuonvriendelijke manier. Dus op dat punt zou er misschien een clausule kunnen staan in het bestek om te zeggen van dat het milieuvriendelijk moet gebeuren.
Ja.
Dat wat dat betreft, en dan inderdaad, ik begrijp de uitleg van wat een tractor kan, wat de eigen diensten gaan doen, wat er uitbesteed wordt. Nu ben ik met een draad kwijt, dan weet ik eigenlijk niet meer wat ik wil zeggen. Dat is wel vervelend, hè. Maar ja, dat er toch een soort van prognose moet gemaakt worden wat betreft wegenwerken bijvoorbeeld. Als er geweten wordt, binnen dit en zoveel jaar wordt die straat heraangelegd en zullen die bomen moeten verdwijnen. Want ik neem aan dat dat een serieuze kost is, dat vellen van bomen en het verwijderen van wortelpuisten en zo. Dus ik neem aan dat dat ook opgenomen wordt in die raamovereenkomst. Want dat kunnen toch serieus verschillende bedragen zijn met de referentieperiode van vorig jaar bijvoorbeeld. Hè?
Ja, absoluut. Maar ik denk zelfs dat, maar ik geef ook meteen mee dat dat onder voorbehoud is. Ik denk dat bij wegenwerken, als er bomen moeten geveld worden, zit dat mee in de aanbesteding voor die wegenwerken. Dus op die manier, dit gaat effectief enkel over het regulier onderhoud van ons openbaar groen, van onze bomen. Dus enkel het reguliere snoei en ook de reguliere uitval. Ja, die bomen die worden soms slecht of die worden heraangeplant en dan moeten die geveld worden. Dat zit hier allemaal in. Ik denk bij wegenwerken dat het specifiek mee opgenomen wordt in de aanbesteding van de werken zelf dan. Dus in dat opzicht is er wel een onderscheid en kunnen we dat wel redelijk goed inschatten. Al ja, blijft dat elke jaar opnieuw een raming en wordt er ook wel elk jaar opnieuw een planning van gemaakt. Om op die manier ja, dat zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Maar echt 100% zeker kunnen we dat nog niet weten.
Ja.
Oké, okay, Koen?
Ja, dankjewel.
Ja. Zijn alle raadsleden dan akkoord met de goedkeuring van punt 7? Iedereen akkoord? Dank u. Punt 8 betreft sanering van de overstorten naar de scheppelijke neten en de kroploop, waar een ontwerpopdracht is gegund aan Antea Belgium. In het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek opgesteld door de ontwerper. De uitgave voor deze opdracht wordt in totaal geraamd op €4.034.071 exclusief BTW, waarvan 63.866 exclusief BTW voor rekening van de gemeente Mol. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Aquafin de procedure zal voeren en in naam van de gemeente Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden. Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen. Er wordt aan u gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9 betreft de fietsinfrastructuur en een aanvullend reglement voor de plaats van de speedpedelec op het openbaar domein. De gemeentes Balen, Dessel en Mol en de politiezone hebben samen overlegd op of over de plaats van de speedpedelec. Met als doel binnen de politiezone een consensus te bereiken over de plaats van de speedlek op de openbare weg, om zo op een uniforme manier te kunnen werken, een uniforme manier die ook gedragen wordt door de drie betrokken gemeentes. U vindt de afspraken op uw agenda vermeld. Het zijn afspraken op het vlak van beperkt eenrichtingsverkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, de fietsstraat, de jaagpaden, de bebouwde kom, binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Ik neem aan dat u die verschillende zaken hebt kunnen doornemen vooraf. We hebben een gunstig advies van onze sectie mobiliteit en er wordt dus aan u goedkeuring gevraagd van deze regeling. Koen was eerst om hierover tussen te komen. Koen van Gompel, u hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik blijf dat een beetje bizar vinden, heel dit reglement. Allee, ik snap dat dat nodig is natuurlijk. Ja, we gaan dat ook goedkeuren, maar het feit dat er een reglement is door de hogere overheid opgesteld en dat dat dan nog eens kan aangevuld door de plaatselijke overheden, maakt dat allemaal niet een beetje moeilijk voor de gebruikers van de Speedalex. Ik stel mij zomaar voor, je zult maar een rating vertrekken met je fiets en naar Meerhout willen fietsen en je hebt in rating een aanvullend reglement, je hebt in Dessel-Molle een aanvullend reglement dat anders is en je hebt in Meerhout nog eens een ander reglement. Allee, hoe moet je daar dan aan uit kunnen als Speedalex gebruiker? Hoe komt het eigenlijk dat daar geen algemeen reglement over is door de hogere overheid opgesteld? En een tweede vraag eigenlijk is, er is dan een opsomming gegeven van de afspraken die vastgelegd zijn dan, denk ik, in de zone. Dat gaat onder andere over de jaagpaden. Maar is dat een aanvullend reglement dat over de jaagpaden, of is dat een reglement dat gewoon over het hele land, over heel Vlaanderen gebruikt wordt? Nou, ik lees daarin dat de wegbeheerder van de jaagpaden, dat is meestal de Vlaamse Waterwegen. Meestal, maar dus niet altijd. En het reglement is dat Speedalex niet zijn toegelaten op de jaagpaden, behalve als het jaagpad behoort tot een fietsenstrade. Vroegen wij ons af, is dat gewoon een reglement dat overal geldt? Of mogen gemeentes waar dat die jaagpaden liggen daar zelf nog over beslissen? Want dat maakt het toch wel echt heel moeilijk. We verschieten er trouwens van dat de jaagpaden niet mogen gebruikt worden, want tot nu toe gebeurt dat veel. Hè. Mensen die met Speedalex naar het werk willen. Geef maar een voorbeeld, als je van Kasterlee naar Mol wilt komen om te werken, dan gebruik je gewoon de volledige lengte van het jaagpad. En dat zou dan eigenlijk niet mogen. Dus dat waren een beetje mijn vragen. Hoe komt het dat dat... Je krijgt een heel versnipperd reglement uiteindelijk als elke gemeente of elke zone nog aanvullingen kan doen. Hè. En het is dan goed dat Mol overlegd heeft met zijn zone, hè, met Balen en Dessel. Maar wat met die zones, de omliggende zones rond onze zone, zijn daar andere aanvullende reglementen? Of zijn dat dezelfde? Wordt dat ook nog afgestemd of gaat dat niet gebouwd? Want anders wordt het wel heel ingewikkeld als je gebruiker bent van een Speedalex.
Goed, ik stel voor dat we ook eerst naar de tweede tussenkomst luisteren. Die is van Nele van Roeij. Nele, je hebt het woord.
Dank u wel. Ja, wij hadden nog een opmerking omtrent die snelheidsbeperking. De vraag was eigenlijk, gaat er ook controle op gedaan worden? En hoe dat dan in zijn werk gaat, die controles? Want voor zover dat ik begrepen heb, zou de politie in principe ook niet over materiaal beschikken om die controles te doen. Dus dat was eigenlijk een vraag waar wij toch nog wel mee zaten.
Ja, ik denk dat GB Verbeke gaat starten. Dat is ook een vraag voor de politie. Misschien dat de burgemeester ook nog moet tussenkomen, maar... Schepen Verbeken, begint u?
Ja, eerst over de jaagpaden. Dat is dus een algemeen reglement. Hè. Dus dat niet toegelaten is. Dus dat is geen gemeentelijke beslissing. Dat is zo voor jaagpaden. Is dat logisch? Ja, je kunt dat inderdaad vragen bijstellen of dat logisch is. Want uiteindelijk de uitzondering is als het zou aansluiten of een deel uitmaken van een fiets van straten, wat dat in Mol nog niet het geval is. Hè. Dus, en voor de rest is het inderdaad... hebben wij gepoogd om al binnen de politiezone tot een consensus te komen. Dat vonden we al heel belangrijk. Maar ik denk inderdaad dat het een goede suggestie is om dan een keer te gaan afstemmen. Nu dat wij het hier goedgekeurd hebben, nu te gaan kijken in de naburige politiezones, hoe dat ze daarmee aan de slag gegaan zijn. Want het is wel een opdracht die we gekregen hebben om dat al uniform voor onze eigen zone te gaan doen. Dus ik denk dat het inderdaad een heel goede suggestie is om dat nu een keer in tweede instantie te gaan vergelijken. Die oefening is nog niet gebeurd.
Misschien een beetje aanvullen ook nog vanuit de politie uit. Nee, ik zou daar toch niet al te gerust in zijn, want zeker in andere zones zijn in zone 30 bijvoorbeeld al speedpedelecs beboet. Hè. Als je maar 30 per uur mag rijden en je rijdt bijvoorbeeld 1 of 42, en dan moet je denk ik een 55-tal euro betalen en dat zal zeker gebeuren. Zij moeten ook met nummerplaat rijden, dus ze zijn ook herkenbaar als zij geflitst worden. Dus de stellingname dat dat niet zou kunnen, ga ik hier niet direct onderschrijven. Ik zal uiteraard ook nog meepakken richting politiecollege nog, maar in andere politiezones heb ik in ieder geval al gezien dat er toch al blijkbaar boetes uitgekeerd zijn in zone 30 dan voornamelijk. Want het is natuurlijk in een zone 30 ook heel gevaarlijk dat iemand harder dan 40 per uur zit te rijden. En ik gisteren zelfs nog dat er nog een dodelijk ongeval binnen gebeurd is. Hè. Dus het is toch wel naar verkeersveiligheid wel belangrijk dat er nodige regels, maar uiteraard denk ik wat André ook zegt, want het is heel goed dat we balen Dessel-Mol al afstemmen, maar je voelt aan dat je nog beter ruimer kunt afstemmen en hoe verder dan misschien als een Vlaamse heel veilig kader zou kunnen afspreken, dat zou denk ik voor de meeste gemeenten nog gemakkelijker zijn om op goed te antwoorden.
Oké, voldoende. Koen, Nele?
Ja, nog heel kort, voorzitter, als ik even mag, dat maakt het een beetje verwarrend, André, dat van de jaagpaden, want dat had ik dan wel een beetje door, maar omdat er staat in het dossier de opsomming van de afspraken die dan vastgelegd zijn voor de drie gemeenten, en een van die vijf of zes punten is dan dat over de jaagpaden, dus dan is de vraag logisch, is er dan een verandering in de gemeente Mol wat de jaagpaden betreft? Want ofwel hadden we het hele reglement kunnen publiceren dan hier, ofwel alleen het aanvullende, hè? Maar dit is dus geen aanvullend reglement, dit is gewoon een bestaand reglement.
Ja, dus voor de duidelijkheid dat wat erbij staat, dat het voor iedereen duidelijk is hoe dat aan elkaar zit.
Oké.
Ja.
Zijn alle fracties akkoord met de goedkeuring van punt 9? Punt unaniem goedgekeurd. Punt 10 betreft de signalisatie in Ezaart, naar aanleiding van het rioleringsproject, waarbij ook de bovenbouw werd heringericht. De geplaatste of de te plaatsen signalisatie moet gereglementeerd worden, valt onder bevoegdheid van het gemeentebestuur en is aan de goedkeuring van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer onderworpen. U hebt in uw dossier de verschillende plannen onderverdeeld in 6 verschillende stukken kunnen terugvinden en er wordt u gevraagd om deze goedkeuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 11 betreft een zaak van de wegen voor een omgevingsvergunning gelegen in Ginderbroek 73, waar een kleine strook grond van 19 vierkante meter moet worden ingelijfd in het openbaar domein. De gronddaarstand gebeurt gratis en de betrokken notariële akte zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Er zijn geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 12 betreft ontheffing van gedeelte van buurtwegen ter hoogte van de industriezone Vlasmeer en de Europese wijk. Een voorlopige vaststelling op de terreinen van Vito, Bio, IRC en de Europese wijk liggen een aantal buurtweggedeeltes die decennia lang in onbruik, overbouwd en ontoegankelijk zijn. Doordat deze wegen nooit administratief ontheven werden als gemeentewegen, stellen zich problemen bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Om de administratieve en juridische toestand aan te passen aan de feitelijke toestand, wordt de procedure opgestart tot ontheffing van deze verlaten buurtweggedeeltes. En de sector ruimte heeft met dat oog een grafisch plan opgesteld tot ontheffing van gedeelte van de gemeentewegen, zoals ze vermeld worden op uw agenda. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het grafisch plan tot gedeeltelijke ontheffing voorlopig vast te stellen en het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een openbaar onderzoek te organiseren en als eenmaal de resultaten daarvan gekend zijn, ik op dit punt opnieuw op de agenda. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 13 betreft ook een gratis grondafstand voor de uitvoering van het rooilijnplan Kempenstraat. waar ook lot 3 gratis wordt ingelijfd in de gemeentelijke openbare weg. Het betreft een lot van 98 centiaar. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 14 betreft de definitieve vaststelling van de Heldenstraat. We hebben dat een paar raden geleden hier uitvoerig kunnen bespreken. Dus ik ga u de ganse historiek besparen. Die kent u ondertussen. Wat er ondertussen wel nieuw is, is dat de gemeenteraad inderdaad voorlopig heeft gekozen voor Heldenstraat in de zitting van 22 februari. Nadien is er een openbaar onderzoek geweest. En tijdens dat openbaar onderzoek zijn er geen bezwaren binnengebracht. Dus vanavond wordt aan u gevraagd om definitief de straatnaam vast te stellen. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 15 betreft verzustering Kal. Sinds 1980 is onze gemeente verzusterd met de Duitse gemeente Kal. Aangezien het aantal ontmoetingen de laatste jaren is afgenomen en eerdere pogingen om de verzustering te vernieuwen en burgers en verenigingen meer te betrekken geen resultaat hadden, vond er op 30 maart van dit jaar een evaluatievergadering plaats met onze Duitse zusterstad. En beide gemeenten stellen voor om de verzustering in onderling overleg stop te zetten, omwille van de volgende redenen. Ten eerste, de doelstellingen van de verzustering die in 1980 in een oorkonde werden vastgelegd, zijn bereikt, met name de wederzijdse verstandhouding en vriendschap tussen het Duitse en het Belgische volk bevorderen en een bijdrage leveren tot een in vriendschap en vrijheid verenigd Europa. Ten tweede, door globalisering en een uitgebreid vervoersaanbod zijn de mogelijkheden om te reizen nu veel uitgebreider dan in 1980. Bij gevolg is er bij jonge mensen nu minder interesse in de verzustering. En tot slot, ten derde, omwille van geopolitieke veranderingen en globalisering beperken stedenbanden zich vandaag niet enkel tot Europa. En ik denk dat onze gemeente daar een goed voorbeeld van is. Er wordt dus aan u gevraagd om akkoord te gaan met de ontbinding van de verzustering met de Duitse gemeente Kal. En ik zie dat Hans Goos, die ondertussen terug in beeld is, daarover wenst tussen te komen. Hans?
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat wij ook met dit punt straks akkoord kunnen gaan. Trouwens, u heeft dat net nog eens goed gekaderd, het voorstel om die verzustering stop te zetten. Maar wij vroegen ons eigenlijk af, dat is toch wel een beslissing die wellicht toch wel wat gevolgen heeft. Ik bedoel daarmee, er staan nogal wat bordjes. Mol is verzusterd met Kal. Ik weet niet wat er... Is er al eens even over nagedacht dat dat toch wel wat opvolging vergt wellicht om die beslissing ook in het straatbeeld en misschien ook, ik weet niet, op andere plaatsen aan te passen?
Schippen Valgaren.
Dat zal uiteraard de bedoeling zijn, Hans, inderdaad. Dat is de consequentie van de beslissing die nu genomen wordt. Dus daar zullen we op toezien dat dat dan ook gebeurt.
Okay. Dank u wel.
Ja. Zijn alle raadsleden akkoord met punt 15? Koen van Gompel wenst ook nog tussen te komen. Koen?
Ja, sorry, ik kan het dan toch niet laten. Ik had op de fractievergadering van de partij gezegd dat ik erop ging tussen komen. En een extreem is beslist om dat niet te doen, maar nu, het is sterker dan mezelf. Maar in het kader van de politieke correctheid en zo, misschien moeten we toch wel opletten met de naam verzustering, als we dat nog eens gaan doen met een andere stad. Is het verzustering of verbroedering? Daar moeten we toch een juiste keuze in maken altijd, denk ik. Want het volgt dan ook op het vorige punt, waarin we het gaan goedgekeurd hebben, dat het de Heldenstraat wordt daar. En misschien moet dat dan juist de Heldinnenstraat worden. Dus we moeten daar denk ik toch wel in opletten. Maar sorry, dat was een flauw intermezzo, we gaan verder.
Ik denk, VVS heeft het voor ons al opgelost, dat men nu spreekt van stedenbanden ook, even dan van verzustering, okay, en verbroedering. Dus we hebben stedenband met Santo Tomas in Nicaragua en met Caracara in Niger, dus dat is een stedenband. Dat is al qua benaming iets neutraler, denk ik.
Geen verzusteringen meer.
Maar dat is al opgelost. Goed, zijn alle raadsleden akkoord? Ik zie geen handjes, dus ik denk dat iedereen instemt met de ontbinding van de laatste verzustering van de gemeente Mol. Goed, dan zijn we punt 16. Campus Landschap is gekend initiatief sinds 1997. Sinds 1997 is ook de gemeente Mol een actief lid al daar. Bij brief van 16 april 2021 laat Campus Landschap weten dat de activiteiten van de VZW voortaan worden verder gezet onder de nieuwe rechtsvorm van een stichting van openbaar nut, opgericht onder de naam Stichting Campus Landschap. De Stichting Campus Landschap wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om de afspraken met de deelnemende lokale besturen te herbevestigen via een samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? U dan in goedgekeurd. Punt 17, ook hier Sipal. Het punt dat we daar straks ook al eens hebben gehad. Ook hier wordt er aan u gevraagd om vanuit de gemeenteraad zowel de agenda goed te keuren als het mandaat van onze vertegenwoordiger vast te stellen. Ik neem aan dat dat ook hier geen probleem is. Punt 18 betreft hetzelfde voor PITPA. De algemene vergadering van PITPA komt samen op 18 juni en gaat 9 punten bespreken. Ook hier wordt er gevraagd om de agenda goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. Iedereen akkoord? In punt 19 doen we hetzelfde voor PONTES, waar er 6 punten gaan besproken worden. Ook hier goedkeuring en vaststelling. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 20 betreft de dierenartsen voor controle op de markt. De vergoeding voor gezondheidscontrole op dieren tijdens de dierenmarkten werd in 2004 vastgesteld op basis van de toen geldende tarieven voor diergeneeskundige prestaties. Sindsdien zijn de tarieven natuurlijk geëvolueerd. In navolging van de tarieven, gebruikt door het federaal agentschap, wordt voorgesteld om de vergoeding toegekend aan dierenartsen voor gezondheidscontrole vast te stellen op €46 per uur of €23 per half uur met ingang van 1 mei 2021. En op zondagen en wettelijke feestdagen wordt deze vergoeding verhoogd met 50%. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Nele van Roei vraagt het woord. Nele.
Wij hadden daar één vraagje over die verhoging van die bedragen. Is dat ten koste van de gemeente zelf?
Schepen Ruitmans.
Ja, dat is de gemeente die dat betalen. Nu, allee, op een zondag, Nele, is dat zeker niet overdreven, denk ik. Daar zit ook nog de verplaatsingsvergoeding inclusief in. Dus het is al heel moeilijk inderdaad om dierenartsen te vinden hè, voor de zondagmorgen. En deze is ook gewoon de tarieven die momenteel gelden bij alle dierenartsen voor het federaal agentschap.
Okay.
Ja. Oké, dat is goed.
Zijn alle raadsleden akkoord met de verhoging? Unaniem goedgekeurd. Punt 21 betreft de agenda van de algemene vergadering van de EVA Kinderdagverblijf Molleke. U vindt de punten vermeld op de agenda. Er wordt gevraagd om de agenda goed te keuren, als ook het ontwerp van de jaarrekening 2020. Tevens wordt gevraagd om de vertegenwoordiger van de gemeenteraad het mandaat te geven om tijdens de algemene vergadering op 10 juni de jaarrekening goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 22 gaat over capaciteitsbepaling op de heide Huizen. Het dossier is hier ook al een aantal keren op de raad geweest. U vindt dat vermeld op de agenda. In zitting van 14 december 2020 heeft de gemeenteraad de capaciteitsbepaling goedgekeurd, die toen werd vastgelegd op 10 kinderen. In zitting van 26 april 2021 heeft de gemeenteraad de koppeling van de school van Heidehuizen van vestigingsplaats van GBS als Kids te Molgompel ook goedgekeurd. Na bespreking in de stuurgroep en op basis van de geregistreerde aanmeldingen voor volgend schooljaar is er een concrete vraag om voor de school van Heidehuizen de capaciteit op te trekken naar 12 kinderen per leeftijd. De aanmeldingen voor volgend schooljaar zijn ondertussen afgesloten. Er werden voor de instapklas van Heidehuizen reeds 13 kleuters geregistreerd in de aanmeldingen, terwijl er dus momenteel maar 10 plaatsen voorzien zijn. Deze kinderen vormen samen met de huidige kleuters de toekomst van de school voor de komende jaren. De capaciteitsverhoging zou betekenen dat de school op termijn kan groeien tot een school met maximum 120 kinderen. Dit betekent meer kansen en mogelijkheden in het genereren van voldoende lestijden om kwaliteitsvol onderwijs in te richten in de graadsklassen. In functie van de uitbouw van de school is er ook een bouwdossier lopende. In de bouwnormen voor onderwijs wordt wat klaslokalen betreft rekening gehouden met klasgroepen van 24 kinderen. Voor de school van Heidehuizen zouden dit dan graadsklassen met maximum 24 kinderen betekenen. Door op de klasoppervlaktes voor 24 kinderen in te zetten, creëren we meer mogelijkheden om de infrastructuur verder aan te passen op de graadsklaswerking. De schoolraad gaf een positief advies wat betreft de verhoging van de capaciteit naar 12 kinderen. En ook daarover wordt uw goedkeuring gevraagd. Alle raadsleden akkoord? Unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Dan zijn er een aantal herberekeningen van kleuters voor de instaplestijden. In punt 23 doen we dat voor GBS Alles Kids in Gompel, waar er een uitbreiding is van 4 lestijden. Iedereen akkoord? In punt 24 doen we dat voor Mozaïek, uitbreiding van 2 lestijden. Iedereen akkoord? En in punt 25 doen we dat voor de Zandloper, uitbreiding van 4 lestijden. Iedereen akkoord? Waarvoor dank. En daarmee zijn we toegekomen reeds al aan de punten die zijn toegevoegd door de verschillende raadsleden. En vandaag beginnen we bij de Open VLD Plus fractie, waar Bas van Olmen het eerste woord krijgt over het skatepark.
Bas. Jazeker, voorzitter. Dank u wel. We willen het toch op deze raad nog eens even hebben over de maatregelen die getroffen zijn in het skatepark in de maand mei. Ze zijn bijna zonder voorwerp geworden, maar samen met een aantal collega's uit de oppositie waren we toch wel wat kritisch op het eerste gezicht bij hetgeen dat daar gebeurd is naar aanleiding van wat corona-overtredingen. Is de toegang beperkt qua uren en was ook reservatie vereist. De vraag is of dat die beperking, die maatregelen, of dat die achteraf bekeken, alles in acht genomen, door het scheepcollege evenredig en ook doeltreffend zijn bevonden. En daarbij aansluitend had ik graag geweten welke dat de voorafgaande stappen zijn geweest die dat genomen zijn ten aanzien van de skatende bevolking al daar, alvorens dat die maatregel is genomen.
Schepen de Groof.
Ja, dank u wel. Waren de regels nodig? Jammer genoeg wel. Anders hadden ze uiteraard ook niet in het leven geroepen. We hadden veel klachten over het niet naleven van de coronaregels. We praten nu over iets meer dan een maand geleden. En toen was het ook goed weer, nog niet zo goed als vandaag. Maar dat zorgde er wel voor dat het skatepark zeer druk bezocht is geweest toen. Het was vooral moeilijk voor de jongeren om op dat moment rekening te houden met de afstandsregels. Het maximaal toegelaten aantal op het skatepark werd ook meerdere malen ruims overschreden. Ze gingen ook vaak samen zitten in groepjes, ruimer dan met het maximaal aantal toegelaten personen. En er was ook moeilijkheden met het dragen van het mondmasker. Toen waren de corona-cijfers ook nog niet van die aard dat we op die moment al konden spreken van we laten het hier maar bij. Het goed naleven van de coronamaatregelen was toen en uiteraard vandaag nog altijd aan de orde. Wat is er toen al gebeurd? Wat is er van tevoren al gebeurd om daar de regels duidelijk te maken? Ja, uiteraard hangen daar en hingen daar nog altijd heel duidelijk de richtlijnen op geafficheerd, zoals we dat in heel Mol doen voor alle coronamaatregelen. De mondmaskerplicht in de horeca hebben we ook affiches uitgedeeld. Zo hangen die ook in het skatepark, waar het ook heel duidelijk wordt op aangegeven. Je moet een mondmasker dragen, er is een maximaal aantal personen toegelaten. Je mag niet meer dan zoveel samen zitten. Dat was er ook allemaal. Beslissing is genomen in overleg met de gemeentelijke crisiscel, de dienst Jeugd en Sport en ook Jeugdhuis het Idee. De controle op het openhouden gebeurt door mensen van de dienst jeugd en sport, aangevuld met vrijwilligers vanuit het jeugdhuis. Ook enkele maanden geleden, toen dat we ook hebben gewerkt met beperkte openingsuren, gebeurde die controle door medewerkers van de dienst jeugd en sport, aangevuld met vrijwilligers vanuit het jeugdhuis en ook medewerkers van het jeugdhuis toen. Ja, vanaf morgen is het juni en dan gaat het skatepark terug opnieuw open zonder controle en zonder reservatie. Er is nog steeds een maximaal aantal bezoekers, ja, zoals overal op dit moment nog. Hè. Maximaal 25 bezoekers voor het skatepark en 25 bezoekers voor de sportbox. Ja, je moet ook nog altijd je eigen sport- en spelmateriaal meebrengen en er wordt ook gevraagd van geen materiaal van andere gebruikers te gebruiken of uw eigen materiaal te ontlenen. Er is nog altijd een mondmaskerplicht voor plus 12-jarigen. Rondhangen of gezellig chillen in en rond het skatepark en de sportbox is niet toegelaten om dus mensen die willen komen sporten en skaten natuurlijk de mogelijkheid te geven om te sporten en skaten. We gaan nog een kleine aanpassing doen. We hebben ook een fietsenstalling buiten het skatepark geplaatst. We hebben gemerkt dat ja, iedereen dat daar met de fiets kwam zijn fiets op het skatepark parkeerde, waardoor het overzicht nog moeilijker was. We gaan die nu naar buiten brengen, waardoor het overzicht op het skatepark zelf makkelijker zal kunnen gebeuren. Heb ik dan op alles geantwoord? Ik denk het wel.
De voldoende was...
Ja, ik heb toch nog een aantal vragen, voorzitter. Vooral in verband met... dus u zegt van de controle is gebeurd door mensen van het jeugdhuis en mensen van de dienst jeugd en sport. Ik ga ervan uit dat u daarmee bedoelt op het moment dat de maatregel al van kracht was. Dus die zijn niet eens eerder langs gegaan of is eerder in gesprek gegaan met de skaters om misschien eerder dan zo'n drastische maatregel te nemen ook een minder verregaande oplossing.
Nee, uiteraard is dat ook op voorhand al wel gebeurd. Hè. We hebben naar aanleiding van meerdere incidenten op het skatepark het afgelopen anderhalf jaar al wel proberen een band op te bouwen met een aantal toezichters van het skatepark, hè, vrijwilligers, ook verbonden aan het jeugdhuis, waardoor we in gesprek proberen te gaan met de skaters. En dat is uiteraard nu ook gebeurd. En regelmatig passeren de mensen, de zaalwachters, dan ook wel om daar eens een kijkje te gaan nemen. En af en toe spreken ze daar ook mensen aan. Soms wordt dat in dank afgenomen en anders soms ook niet. Dat is ook niet altijd een moeilijke, niet altijd een makkelijke relatie. Maar dat proberen we uiteraard zoals alles te goed te doen in zoveel mogelijk overleg. Maar natuurlijk zijn het niet georganiseerde jongeren, waardoor het natuurlijk niet altijd mogelijk is om iedereen daar altijd op elk moment te bereiken.
Ja, ja, ik denk toch dat we... Alleen minstens evenveel als er nu gebeurt, laat me zo zeggen, want het is natuurlijk niet heel concreet hoeveel of hoe weinig dat gebeurd is. Ik woon in de buurt, ik stel toch gewoon vast dat in plaats van op het skatepark dat er nu wordt geskate en wordt gehangen achter de kerk, achter de neet en in het Moldersbok, dus of de maatregel heel doeltreffend was om gehang en om samenscholingen te vermijden, dat durf ik eerlijk gezegd betwijfelen. Ik denk dat het net goed is dat de jongeren toch een plaats hebben waar dat ze zich kunnen ontspannen. En ik denk dat het... Dat is mijn indruk, ook na het antwoord dat u gegeven hebt, dat het gemeentebestuur hier toch misschien net iets te repressief is geweest. Ik betreur dat.
We waren er natuurlijk om die samenscholingen tegen te gaan. En gelukkig mag er in Mol voor de jongeren op nog vele andere plaatsen geskate worden. In Mol is dat niet verboden, aan bijvoorbeeld het kerkplein. Daar ben ik ook heel content.
Goed, ik zie dat ook Thomas Ergoris over dit punt wenst tussen te komen. Thomas... We zoeken de micro nog even. Voilà.
Ja, voilà. Ik was bedankt. Ik was niet van plan om er nu nog over terug te komen. Ik weet dat zo'n skatepark, dat wordt veel gebruikt. En jongeren hebben nood om naar buiten te gaan. Er is heel wat coronabudget. Ik zie dat er bijvoorbeeld op markten, daar heeft heel lang security gestaan om dingen in goede banen te leiden. Ik zie dat er overal maatregelen worden genomen en die ook wel wat geld kosten. Op skatepark is dat nog niet gebeurd en ik zou het ook beter vinden als het zelf georganiseerd wordt. Maar misschien moeten we er toch eens over nadenken hoe dat we in de toekomst, stel dat we nog met die beperkingen zitten, hopelijk zijn we snel vanaf. Of dat we dan toch niet kunnen investeren in iets meer toezicht, iets langere uren. Want het is echt wel zo, en ik denk dat jullie dat ook wel gezien hebben op de reacties van de ouders onder andere, dat het ja, enkel weer daar dicht ging, terwijl op hetzelfde moment de terrassen open gingen. En op heel veel andere plaatsen extra werd geïnvesteerd, werd het skatepark dicht gedaan. Ik ben ook heel blij, Hansen, dat dan uiteindelijk tijdens het hemelvaartweekend er ook nog extra opening is voorzien. Dat is wel weer goed geweest. Maar toch, het was toch vrij beperkt qua openingsuren. Dus misschien moeten we er toch eens over nadenken om eens te kijken van, ja, hoe kunnen we dat beter organiseren. Ik weet dat het al langer een moeilijkheid is. Destijds ook daarom die vrijwilligers in het leven geroepen om toezicht te houden op het skatepark. Maar ja, we moeten toch proberen om ervoor te zorgen dat niet de jongeren die daar braaf gaan skaten, dat die niet de dupe zijn. En er is toch wel wat ophef over geweest. Dus misschien moeten we eens kijken hoe dat we dat in de toekomst kunnen vermijden. Alles niet altijd een gemakkelijke oefening.
Zeven?
Ja, we hopen vooral dat er binnenkort wat minder regels moeten zijn. Hè. Dat is altijd beter. Dat er gewoon een vrije toegang kan zijn. Ook binnen beperkte uren natuurlijk, hè, want het skatepark is altijd dicht gegaan om 10 uur, denk ik, 10:30, wanneer het ook de rest van het sportpark dicht gaat, dus dat is altijd al geweest. Maar het is natuurlijk altijd beter wanneer we dat kunnen zoveel mogelijk openstellen. Ja, om daar dan een extra security voor te gaan zetten of zo, ja, dat zijn natuurlijk ook altijd kosten, dus dat moet bekeken worden. Extra vrijwilligers. Ja, we hebben, denk ik, maximaal proberen in te zetten op de vrijwilligers van het jeugdhuis. Ook mensen die voeling hebben met de skaters en daarom ook het best geplaatst zijn, denk ik, om die mensen op de juiste manier aan te spreken. Maar
het is inderdaad wel zo. Ik zeg, op sommige momenten hebben we dat je, van spreken, de oude mensen in lijnen moet laten lopen op de markt. En daar kan dat wel bijna een jaar voor voorzien worden. We zitten met jeugdwelzijnsproblematiek op het moment dat dat jongeren ook dan die hangplek of die skateplek afgenomen wordt. Dan is dat een jammere zaak. En, okay, ik weet ook niet of dat er nog budget is, maar dan lijkt het mij beter om te proberen om op zo'n manier tegen te zien. Al is het dat je, ik weet niet of dat je skate-toestellen kunt huren en eventueel ergens nog bijkomende skateplekken tijdelijk kunt inrichten. Dat zal misschien zo gemakkelijk niet zijn. Maar om toch te proberen die jongeren een plaats te geven, want die hebben ze echt wel nodig. Hè.
Maar je zou toch graag nuanceren. Hè? Op de dinsdagmarkt is 4-5 uur per week. Ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat de medewerkers van jeugdsport en van het jeugdhuis gedurende heel veel weken meer uren in een skatepark gepresteerd hebben dan dat de security gestaan heeft aan de markt. Hè? Dus er is wel degelijk inzet van onze diensten geweest. En ook die weken voor die sluiting passeren er regelmatig schaalwachters die dat heel serieus namen, maar op een gegeven moment ook zelf helemaal niet meer serieus genomen werden. En durf ik nu eigenlijk hier allemaal niet vertellen wat die mensen naar hun hoofd geslingerd kregen. Door een kleine groep, hè. Dat is zeker zo. Hè. Maar ik denk dat het toch wel een wel overwogen keuze is, waar we van de politie de signalen gekregen hebben. Het heeft absoluut geen zin dat de politie daar grote acties moest gaan doen ofzo, want daar wordt niemand beter van, denk ik. Dan polariseert het allemaal nog veel meer. Ik was helemaal vaak vrijdag, was ik zelf een turnout. En daar zag ik dat het skatepark ook gesloten was op dat ogenblik. Bij ons was het open. Dus het was zeker denk ik geen problematiek van Mol alleen. Ik weet dat er heel veel van onze medewerkers, zowel van het jeugdhuis als van de jeugd- en sportdienst, op zich heel wat uren daar met veel plezier, hè, want daar volg ik Thomas helemaal, en ook ondersteund hebben op woensdagen, zaterdagen, zondagen. En zelfs een aantal ouders hebben mij ook aangesproken dat ze dat inderdaad ook heel aangenaam vonden. Dat er een stukje begeleiding was, en zeker voor de jongsten. Want natuurlijk, dat is ook een tweesnijdend zwaard soms, waarvan voor de kleinste zich soms, dat je ja, op skate-terrein ook helemaal, niet helemaal. Dus het is een beetje dubbel, maar er is best veel inzet geweest. We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. We hebben dat heel goed bekeken. Er is best veel communicatie geweest. En dan is er maximaal getracht, denk ik, personeel daarop in te zetten. Een mes-security gaan zetten aan de ingang van een skatepark, geloof ik persoonlijk minder in. Wel absoluut, van onze diensten, de medewerkers van het jeugdhuis hebben dat schitterend gedaan, die vrijwilligers hebben dat gedaan, sportteams. Ik volg wel, moest dat nog meer kunnen? Allee, daar zouden we er zeker voor openstaan, hè, dat bijvoorbeeld het jeugdhuis daar nog iets meer zou kunnen ondersteunen. Dat is zeker een insteek wel geweest, maar zoals iedereen eraan voelt, dat is inderdaad hopen dat de regels gaan versoepelen en dat men daar terug, denk ik, ja, veel uren per week een heel toffe hobby kan doen. Hè. Dus op zich denk ik wel dat we allemaal op dezelfde lijn zitten. Dat leek me toen op de social media dat we zoiets ja, in ene keer iets heel gek gedaan hadden, maar dat wel degelijk heel wat voorgaande, daar is heel wat besprekingen geweest en dat is eigenlijk ook maar ja, gedaan om het niet te laten escaleren. Zeg, ik voel het goed
dat klopt
hier, hè? Al wat je soms dan niet echt... Ja,
maar dat klopt dat wel, maar er is op een avond gecommuniceerd dat de reservatieplicht de volgende dag al ingaan ging. Hè, en dan waren er problemen met dat reservatiesysteem. Hè, dus er zijn zelf al heel wat jongeren in de kou was staan. Dus je moet dat zien, als je daar niet altijd mee bezig bent, is dat wel voor heel veel jongeren koud gevallen. Hè. Er is ook, de ene keer was dat dicht en dat is dan ook de enige boodschap dat er was, want ik heb het persbericht grondig gelezen. Dat was wel vrij duidelijk en strikt. Ik zeg ook niet dat dat met verkeerde intenties gebeurt. Ik wil alleen maar zeggen dat je daar toch ook altijd een grote groep mee treft, die dat net op dat moment, dat het terras terug open ging en niet meer mocht skaten. Goed, maar ik moet dat eens even kijken, maar ook van het team van de leven.
Ja, alleen maar
zo. Ik wil gewoon proberen om misschien in de toekomst toch, ik weet niet welke manier, zoek een aardse oplossing, maar dat er op die manier misschien iets anders gecommuniceerd kan.
Goed. Zullen we zeker wat communicatie meenemen.
Ja, mogen we dat punt hiermee afsluiten. We blijven bij de Open VLD Plus fractie werken ESA. Ik zie twee namen, Hans Goos en Ria Melis. Ik weet niet wie gaat starten.
Ja, ik ga starten. Ja?
Ja.
Goedenavond. Dus onlangs ben ik gecontacteerd door enkele bewoners van ESA. Die mensen zijn zwaar teleurgesteld omtrent hun oprukken, parkeerplaatsen die verdwijnen. Als ook dat de gemaakte afspraken met de bewoners niet worden uitgevoerd. Er zal een vergadering gepland zijn met de aannemer. Die vergadering is dus nooit doorgegaan volgens de bewoners. En dan, dan zijn ze dus echt wel teleurgesteld. En de vraag is, wordt daar nog iets aan gedaan aan die huidige toestand? Wordt die nog verbeterd? En is er eventueel nog participatie van de bewoners mogelijk?
Had uw collega ook nog
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat misschien eerst op deze vragen een antwoord gegeven wordt, zodat we daar misschien nog even kunnen over van gedachten wisselen.
Ja, schepen voorbij.
Ja.
Er zijn inderdaad een aantal meldingen binnengekomen van mensen die, teleurgesteld is misschien wat een zwaar woord, maar die inderdaad vragen hadden bij de heraanleg van de opritten. Ik zelf ben gecontacteerd door één persoon. Ik ben er dan zelf ook al naartoe gereden. We zijn ondertussen dat aan het bekijken, hoe dat we dat voor die man kunnen oplossen. Nu, het is zo dat je natuurlijk ook reglementeringen in hebt. Hè, en dat wij, het is een weg van AWV. Dus wij moeten ook de regels van AWG volgen. En wat houdt dat in? Dat eigenlijk een oprit voor een privéwoning, dat die 4,5 meter mag zijn. Voor gekoppelde woningen mag dat 7 meter zijn. En voor handelszaken mag dat ook 7 meter zijn. Nu, de mensen van openbare werken zijn al verschillende keren met verschillende mensen in contact geweest. Zijn ter plaatse gaan kijken welke aanpassingen dat er kunnen gebeuren. Maar sommige mensen verwachten ook te veel. Die hebben dus eigenlijk een heel perceel langs de straatkant verhard, wat dat in principe niet mag. En ze verwachten dat wij dan de oprit ook helemaal gaan verharden. Maar dat is een beetje contradictorisch met het fietsbeleid, dat we daar toch ook prioritair gesteld hebben. We hebben daar fietspaden laten aanleggen, wat in de oorspronkelijke plannen niet was. Die fietspaden hebben er deze legislatuur nog laten bij toevoegen. Maar dan moet je natuurlijk ook zien dat die fietsveiligheid voor een groot stuk gegarandeerd wordt. En dat is ook de reden waarom dat ook dus de maatstaven van AWV gehanteerd worden voor die opritten. Maar de mensen zijn al heel regelmatig daar ter plaatse gaan kijken. Ik ben ook al gaan kijken. En waar wij kunnen, gaan wij aanpassingen doen. Maar we kunnen daar ook niet, we kunnen ze ook geen carte blanche gaan geven. Want de fietsveiligheid is daar toch heel belangrijk.
Oké, Ria, Hans, dat
volgt. Ja.
Ja.
Hans?
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat natuurlijk veel van de problemen die hier in dit dossier zich voordoen, dat dat eigenlijk toch wel een stuk voortvloeit uit iets wat gebrekkige communicatie. Ik heb heel veel buurtbewoners gesproken, in tegenstelling tot de schepen blijkbaar, die maar één melding heeft gekregen. Ik heb er toch wel verschillende gehad. En de mensen zeggen, ja, er is één vergadering geweest, maar die was ver voor de aanvang van de werken. En eigenlijk is er tussentijds geen enkele communicatie meer geweest. En ja, uiteraard zijn er verzachtende omstandigheden wat corona betreft. Maar ik denk dat er ook andere mogelijkheden zijn. Zoals vandaag. Hè. Een digitale vergadering had ook een optie kunnen zijn. Hè, voor een buurtvergadering of voor een werfvergadering met de mensen. Allee, ik zou tal van voorbeelden kunnen aanhalen die eigenlijk heel wat problemen hadden kunnen voorkomen in zaak communicatie. Maar goed, dat kan misschien nu nog rechtgezet worden. Maar dan had het gevoel op de straat bij de bewoners wellicht toch iets beter geweest. Dat is nu vrij negatief. In weerwil met wat u zegt, Schepen, dat is echt negatief. Ik ben daar echt aangeklampt door heel wat mensen. En daar was eigenlijk geen enkel positief verhaal. Ik wil het echt niet op flesjes trekken. Trouwens, Ria Melis was erbij. De mensen kwamen buiten als ze mij op straat zagen. En allemaal hadden ze klachten. Het was niet ene. Het was er ook geen enkele positieve. Dus ik vond dat spijtig. Want dat is een werk waar inderdaad, je ziet daar, dat heeft geld gekost. Daar wordt geïnvesteerd van drie overheden of gerelateerd aan de drie overheden. Hè, de Aquafin, ABV, maar ook het gemeentebestuur. Ook wat de bereikbaarheid betreft tijdens de werf. Ik weet dat, ik ga niet zeggen dat het in onze tijd altijd beter was, maar ik stak er wel met een tijd in om ervoor te zorgen dat die handelaars bereikbaar waren. Dus er werd echt een aparte vergadering nog eens gehouden met de handelaars. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Ik stel alleen maar vast dat ik hier van handelaars expliciet nog eens andere klachten krijg qua bereikbaarheid, qua signalisatie. Dus ja, goed, ik hoop dat de schade die aangericht is, en dan heb ik het vooral op het vlak van imago van onze gemeente, dat kan hersteld worden en dat daar een tandje bij gestoken wordt.
Kippen?
Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat er daar zo onnoemelijk veel klachten, dat die dan toch de richting van de gemeente en van de bevoegde diensten, dat die weg niet vinden. Er zijn een aantal opmerkingen geweest. Wij gaan dat geval per geval bekijken wat we daaraan kunnen doen. Maar nu om zo een heel negatief beeld te gaan scheppen, alsof dat wij daar de grootste stommiteit begaan hebben met die wegen is daar te gaan vernieuwen. Want ik vind dat heel verwonderlijk dat ze de weg naar u vinden en dat ze dan niet naar de bevoegde diensten of naar mij. Ik heb wel geteld één klacht gehad. Dus je doet zo uitschijnen of dat alle bewoners daar nu klagen. Allee. Zo is dat beeld in alle geval niet overgekomen.
Ik ga ervan uit, als u zegt één klacht.
Maar één klacht, dat is iemand die vragen had over de oprit en we zijn daarmee aan de slag gegaan en we zijn daarmee bezig. Dus we proberen voor die mannen
een oplossing. Als mij zeggen dat ze de schepen gecontacteerd hebben en meer dan ene, ja, ik ga ervan uit dat gebeurt dus ook via officiële meldingen, via klachten. En dat niet allemaal naar u persoonlijk moet komen, maar dat zijn mensen die een code hebben gekregen van de gemeente. Hebben de moeite alles gedaan om te kijken hoeveel mensen er gecodeerd een klacht hebben ingestuurd.
Maar door de dienst wordt dat opgevolgd, klacht per klacht, en wordt persoonlijk zijn ze naar al die mensen aan het gaan. Dus ik weet
maar
niet.
Schepen, als je dan zegt dat je maar één klacht gehad hebt,
ja, iemand die met mij
dan
zelf
zou toch ook eens kunnen kijken naar het aantal klachten die een code hebben gekregen. Dan hebben we toch een objectief beeld, denk ik, van mensen die nog met problemen zitten. En dat is toch niet een alleenstaand feit. Geen klacht. Allee, maar goed, ik laat het voor wat het is. Ik stel alleen maar vast dat heel wat mensen mij daar aangesproken hebben. Niet één, niet twee, maar heel wat. Ja.
Ja.
We stonden op de duur. We hadden geen oren en monden genoeg om te praten met al de mensen. Maar
goed, ik zie daar hier.
Ik stel alleen maar vast dat hier eigenlijk nog flink wat werk is. En ik weet ook niet waarom de onverhaarde bermen zo zo talrijk zijn of zo groot in oppervlakte zijn. Want natuurlijk een van de mensen hun vrees is dat waar er vroeger, wat is bijna op het grootste stuk van het traject, is het bijna aaneengesloten bebouwing. En toch worden hier grasbermen terug aangelegd, terwijl dat vroeger allemaal verhard was.
Mm-hmm.
Ik weet wel dat het teneur is van inderdaad minder te gaan verharden, maar de vrees van de mensen is ook dat het een, ja, dat betreft een modderpoel te worden wanneer al die onverhaarde bermen gaan overreden worden. Want dan kun je in een verstedelijke straat waar dichte bebouwing komt, bijna niet vermijden. Dat is ook een vrees die vrij algemeen is. Ik weet niet of u daar al over nagedacht heeft, hoe daar kan op geanticipeerd worden.
Dat moet nog allemaal afgewerkt worden, moet nog allemaal ingezaaid worden. In principe mogen ze daar niet over rijden. En als wij zien dat dat toch gebeurt, dan zullen wij op die moment wel gepaste maatregelen nemen waarom dat niet meer kan. Maar het is inderdaad zo dat de weg van de ontharding ingezet is. De plannen zijn aangepast ten opzichte van het vorige ontwerp. Dus meer ontharding, dus is plaats voor de fiets gecreëerd. Dus ik denk dat dat de grote nieuwigheid is van dit traject.
Dus, allee, ik stel vast dat er mensen zijn die zelfs naar hun voordeur toe over een onverharde berm moeten. Ik weet niet op welk reglement dat gebaseerd is of op welke afspraak. Maar dat lijkt me toch niet logisch. Dat je door
het dat zijn die zaken die huis per huis bekeken worden waar we aanpassingen kunnen doen, Hans. Dus we zijn daarmee bezig.
Maar dat zou toch eigenlijk, dat was toch vroeger gangbaar dat dat ook huis per huis werd afgesproken?
Jawel, maar daar zijn we nu toch mee bezig voor de werken.
Ik heb niet de indruk. Dat zijn toch niet de signalen die mij bereiken. Bovendien werd er dan ook vroeger een plannetje gegeven. En dat is hier ook in veel van de gevallen gebeurd. Een plannetje dat een weergave was van de gemaakte afspraken, woning per woning. Ik stel vast dat ik hier plannetjes getoond werd aan mij. En die plannetjes die beantwoorden totaal niet aan de staat van de uitvoering van de werken. Allee, dat zijn toch zaken die fundamenteel spijtig zijn. Allee, dat is toch eigenlijk niet goed voor het vertrouwen in ons gemeentebestuur. Als mensen zoiets ervaren, dat zou toch in hun communicatie op voorhand moeten beter gecommuniceerd worden. Dat die plannetjes geen enkele bindingskracht hebben namens het gemeentebestuur.
André, uw micro staat af. Erwin?
De grootste discussie die er zijn, Hans, dat zijn mensen die eigenlijk heel een voortuinstrook verhard hebben. Daar gaat het vooral in, inderdaad, daar altijd op. Dat zijn de meeste discussies die we daarover hebben. En er zijn ook reglementen die wij ook moeten respecteren. Dus, maar de dienst is ermee bezig. Ik zal ze nog eens extra op wijzen, van zeker nog eens extra te gaan kijken. Ze zijn er vandaag nog langs geweest.
Wat mij dan ook verwondert, je wilt dus terug die bermen gaan inzaaien. Laat ons zeggen dat je daarmee eigenlijk uw vierkante meter verharding wil terugschroeven. En dat is een algemene tendens en ik juich dat toe. Maar verklaar mij dan eens waarom dat al uw gebruikte verhardingen in ondoordringbaar materiaal wordt gebeurd. Dat je uw opritten niet in waterdoorlatende klinkers legt. Dat je uw toegangen naar de woningen niet in waterdoorlatende klinkers legt. Je hebt daar toch een voorbeeldrol om juist infiltratie in de feiten te gaan realiseren en daar een voorbeeld te zijn voor mensen die verharding moeten leggen. Waarom is dat niet in dat plan weerhouden? Je legt dat op van bermen aan te leggen, maar je gaat wel alles in ondoordringbare verhardingen aanleggen. Hoe komt dat?
Moet ik nog een vraag, Hans? Dat weet ik niet. Dus...
Ik vind dat een essentiële vraag. Als je bermen aanlegt, en dat toch ook als beleidsvoerder, vind ik, die verantwoordelijkheid en die informatie moeten, dat is basisinformatie, vind ik, van een dergelijk werk. Want dat zijn zaken waar we allemaal, als we milieubewust zijn en naar duurzaamheid willen werken, waar we allemaal moeten bijzonder, bijzonder veel aandacht moeten aangeven.
Goed, waar ik noteer dat het moet nagevraagd worden en dat er voor de rest oplossingen gezocht worden per inwoner. En ik denk dat de boodschap ook duidelijk is dat de inwoners ook best rechtstreeks met de diensten kunnen
Er zijn al heel wat mensen die vragen ingestuurd hebben. En
ja, maar die zullen wel aan bod
komen. Die nog geen antwoord gehad hebben. Ik hoop dat daar toch ook een zekere timing wordt gegeven. En dat is mijn laatste opmerking. Allee, heel veel mensen zijn ook ontgoocheld over het feit dat de werken telkens maar meer worden... Meer en meer worden uitgesteld. En vooral de handelaars die in coronatijden al enorm veel verliezen.
De werken zijn niet uitgesteld, Hans. De werken zitten perfect op schema. Het is nu gewoon 14 dagen langer. We hebben de laatste periode heel veel regen gehad. Normaal was het begin juni. Het gaat nu 14 dagen later zijn, wat dat nog altijd vroeger is dan oorspronkelijk gepland. Dus je moet niet zeggen dat ze langer uitlopen.
Dat is wat de mensen tegen mij komen zeggen. En het zijn ook
die mensen ze verkeerd.
Die, maar ik weet niet, hebben die ook extra signalisatie van handelaars bereikbaar? Ik heb dat niet opgemerkt. Dat is er toch wel een klassieke signalisatie als je gevoelig bent voor de lokale handel. Daar zit een slager, daar zit een rijwielzaak, daar zit een frituur. Dagdagelijkse bedrijvigheid, die moeten leven van dagdagelijks bezoek van klanten. Ja, het wordt moeilijk, hè? Coronatijden, beperkingen, dan werken nog voor uw deur. Ook hier had iets meer en beter kunnen gesignaliseerd worden en gecommuniceerd worden.
Goed, maar ik denk dat er mee alle aandachtspunten zijn gegeven. Ria, uw handje staat al een tijd naar boven. Ik weet niet of dat u nog iets wenst toe te voegen of dat alles gezegd is.
Ik wil nog zeggen dat we dat toch niet mogen minimaliseren en zeggen één klacht van de mensen die daar op straat buiten gekomen zijn toen hadden niet de plaatsen waren, die dat één hand van toe. Ja? Dus daar waren wel heel veel mensen die eigenlijk niet content waren met de huidige situatie, ook niet goed werken zijn uitgevoerd en ze hadden graag de gemeente eigenlijk een oplossing vragen te verbeteren. Dat wil ik eigenlijk nog maar zeggen.
Goed, maar ik denk dat de boodschap ook dan is, Ria, om dat ook officieel vanuit die mensen aan de gemeente over te maken. En degenen die dat gedaan hebben, die zullen een antwoord krijgen.
Ja, oké. Okay.
Dan schrijven dat er oplossingen gezocht worden, dus voilà. En het einde is in zicht. Laat ons positief.
En ik ben einde van mij nu zelfs, hier staande de zitting nog mails om te zeggen van, men heeft diverse signalen gegeven, niet alleen aan de bevoegde schepen, maar ook aan andere collega's van het schepencollege.
Ja.
Aan de alarmbel. Op dit moment hoort u misschien het belletje, komt er weer een mail binnen.
Ja.
Dat is niet één klacht te schepen. Ik vind het een beetje spijtig dat je het zo minimaliseert. Echt, ik vind dat treurig.
Goed, ik denk dat voldoende gezegd is over dat punt. Met goedvinden blijven we nog bij de Open VLD Plus fractie. En blijven we bij u, Hans. Over naar de terrassen.
Ja, voorzitter, collega's. We zijn heel dankbaar dat het Schepencollege gevolg heeft gegeven aan mijn oproep om meer terrassen ter beschikking te stellen. Ik vind dat fantastisch. We zien ook dat de mensen van de horeca heel blij zijn met de toeloop die we dankzij het goede weer van de laatste dagen mogen begroeten. Ik vind dat fantastisch, maar ja, ik werd dan ook zeer snel gecontacteerd door mensen van horecazaken op de gehuchten. Die zeiden van, kijk, ook wij komen uit een moeilijke periode. En dan hadden wij toch ook graag wat meer aandacht gekregen met flankerende maatregelen. Zoals dat toch gebeurd is in het centrum. Ik vind dat fantastisch. Hè? Betankbaan, daar zijn ornamenten aangekocht door de gemeente. Om daar een bijzondere sfeer te creëren. Corbystraat, cozy Corbystraat, spandoeken. Allee, dat is enorm. Ik heb er ook van genoten. Dat is echt mooi en aantrekkelijk. Het siert ons handelscentrum. Onze horeca, die verdienen dat. Maar ja, mensen op de gehuchten hebben dan toch blijkbaar daar een ander gevoel bij. En ik vind dat terecht. Ik vind dat zeer terecht. Ook daar heeft men moeten investeren in overkappingen om extra terrassen bij te creëren. En daar had dan misschien ook eens kunnen aan gedacht worden voor die lokale horeca-uitbaters iets extra te voorzien in de vorm van lampionnetjes, een spandoekje, ik weet het niet, extra advertenties of noem maar op. Ik denk als de creativiteit die nu tentoongespreid is door onze mensen van het gemeentebestuur, dat die ook misschien eens losgelaten had moeten worden op de horecaterrassen van de gehuchten.
Schepen Hurkmans.
Dank u wel, Hans. Ik ben blij te horen. Ik denk alle collega's hier vandaag aanwezig dat we onze horecamensen echt wel een hart onder de riem steken. Ik denk dat ze het allemaal verdienen, alle ondernemersgroepen. Ik denk, als jij nog goed weet, onze prioritaire doelstellingen, dat er dat één daarvan in is, dat we zowel de beleving in het handelscentrum als de beleving in de dorpen willen laten toenemen. Ik denk dat we dus ook kunnen zeggen dat we al 2,5 jaar heel intens overleg hebben met heel veel ondernemers in Mol, zowel via de handelaarsvereniging, maar ook de ontbijtvergaderingen, de adviesraad, lokale economie, waar ook mensen van de gehuchten in aanwezig zijn, ook van de kermis, de markten. Ik denk ondertussen dat ook onze winkels enorm beseffen hoe belangrijk het is dat we een goede mix in Mol hebben van horeca en winkelzaken. Dus ook nu de keuze die we met het nieuwe bestuur gemaakt hebben om de Corbystraat autovrij te maken de voorbije 2 jaar. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. Dat is toch wel een nieuwe richting die we uitgegaan zijn deze legislatuur. En ik denk dat we daar echt moeten aan vasthouden en dat we dat op een hele positieve manier. En wij krijgen ook heel veel positieve feedback van onze horecamensen. We zijn gestopt, vorige legislatuur geëindigd met onze cadeaubon systemen met 100 handelaars. Ondertussen zitten er bij ons Mols cadeau 270 handelaars aan gekoppeld, waaronder ook 52 zaken vanuit een horeca, wat toch wel echt een meerwaarde is. Nu, vanaf dat een horeca volledig mag opengaan nu, vanaf 9 juni, gaan we in die week ook uitbreken met nog een hele horeca-campagne, die ook voor alle horeca-zaken hebben allemaal mogen indienen. En we hebben toch 52 deelnemers verspreid over gans Mol. Dus er zal ook in de week van 9 juni een horecakrantje in de bussen vallen bij alle mensen, fysiek krantje. En daarnaast zal er nog een heel campagne zijn met een beetje zoals verder gewerkt op de website Mol Tafel Thuis, maar dan nu Mol Schenkt Ze Vol. Waaronder dat ook alle horecazaken die deelnemen aan de actie 1000 krasbiljetten gaan krijgen die ze aan hun klanten mogen uitdelen. En waar dat ze Molse cadeautjes kunnen mee winnen van 10 euro. En degenen die niet gewonnen hebben, het in een glazen pot kunnen steken in de Corbystraat, waar dat dan ook nog 4 prijzen uitgeloot worden van elk 250 euro per winnaar. Dus met een totaal van 6000 euro, wat dat we er ook gaan in spenderen. Nee, ik denk, wij zijn direct van in het begin van deze legislatuur met al die ondernemers in gesprek. Vooral voor die beleving en die verbinding tussen al die verschillende ondernemersgroepen laten toe te nemen. En ook al van een eerste lockdown, ik denk dat we echt wel een voorbeeldgemeente waren voor heel de omliggende buurt, dat wij direct gestart zijn met die 20% cadeaubonnen, waar dat ook onze horecamensen aan konden deelnemen, waardoor dat ze al ontvangsten hadden voordat de horecazaak terug mocht opengaan. Nu, met het dorpenbeleid zetten we ook heel sterk op onze dorpen in. Daar kunnen ook de ondernemers mee participeren. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, we hebben dat nu vorig weekend gezien, overal zitten de terrassen vol. Ook in de dorpen, ook in het centrum. Ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. En in Mol hebben we echt nog die goede mix. Er zijn echt gemeentes die snakken naar extra horeca. Ik denk dat we in Mol echt wel heel veel capaciteiten hebben en ze verdienen onze steun en we hebben ook hun steun gegeven. Dus ook de marktkramers, ook de kermismensen, ook de verschillende kermisjes die nu nog zijn doorgegaan tijdens corona, vorig jaar en dit jaar, zijn we met de horecamensen in gesprek gegaan. Zowel bij Heidehuizen, als het Sluis, als een Donk. En waar dat geen café is, zijn we met de schouders in gesprek gegaan. Maar ik denk, Hans, dat we echt wel een voorbeeld zijn voor vele gemeentes.
Hans, hoe staat dat?
Ja, ik juich het toe dat er heel veel initiatieven genomen zijn naar lokale handel toe. En ik denk ook dat de horeca in de geheugen de volgende dagen wellicht misschien kan gecontacteerd worden.
Ja, Hans, we hebben die allemaal gecontacteerd. Hè? Dus,
en er is niemand die een... Ai.
Ja, allee, het kan ook niet de bedoeling zijn dat wij... Individuele horecazaken, dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Wij willen beleving laten toenemen via een horecaplein, dat we duidelijk de keuze gemaakt hebben in de Corbystraat, dat klopt, om ons handelscentrum ook op kaart te zetten. Ze zullen het nodig hebben in deze tijden. En wij hebben inderdaad duidelijk beslist om daar autovrij te maken met de Cozy Corby. Ook dankzij de goede samenwerking met toerisme en communicatie en lokale economie. Er is keihard gewerkt, samen met de horecamensen, heel veel avonden vergaderd. Allee, ik denk dat we... En alle initiatieven zijn welkom. Als er dorpen zijn, bijvoorbeeld met subsidies, hebben Ginderbroek ook samen met een handelaarsvereniging in Ginderbroek een aanvraag gedaan. Die hebben ook 1.000 euro gekregen voor kerstverlichting, als dat gezamenlijk is. Maar het is moeilijk om individuele ondernemers middelen te gaan geven om te steunen. Hè. Dan moet het echt
wel... Maar dat is mijn vraag niet. Als je dat is niet mijn vraag. Hè. Ik heb nooit gepleit, dat heb ik daarnet niet gevraagd, hè, van individuele horeca-uitbaters te gaan.
Dat kunnen we echt niet doen. Hè.
Nee, dat is niet mijn vraag. Hè. Nee, ik denk dat je denk dat we heel hard ook op de creativiteit inzetten, misschien kunt, is om in geruchten waar toch een aantal cafés zijn, misschien een extra... klemtoon te leggen in het straatbeeld. Ik ga daar hier geen concrete voorstellen voor doen. Die zijn, ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn.
Ik denk dat we momenteel, Hans, in 3 geheugen heel intensief aan het werken zijn. Zowel in Gompel als in Donk. En Ginderbuiten nu pas ook gestart. Maar dat er ook contacten zijn met de ondernemers. En dan hoor ik graag, wanneer dat zij die ondersteuning willen, zullen wij daar zeker mee over nadenken.
Prima. Goed. Dank u wel.
Daarmee mogen we dat punt afsluiten. Gaan we ook naar de memo-fractie. We beginnen met Solange Parking voor Mobilhomes. Solange.
Ja, dank u voorzitter. Goedenavond allemaal. Deze vraag had ik vorig jaar al eens gesteld. Toen hadden we het eigenlijk vooral over parking voorzien aan de Nuit. Daar is toen eigenlijk van gezegd dat dat niet prioritair was en dat die mensen konden uitwijken naar zowel Zilvermeer als Familiestrand. Nu, ik wou daar eigenlijk toch nog wel eens op terugkomen. Ja, één, omdat sowieso nu in deze situatie waar we al meer dan een jaar in zitten, dat campertoerisme wel een boost heeft gekregen. Hè. En, maar ook wel omdat mijn mening is dat die mensen, hè, waar dat vorig jaar van gezegd was, dat die kunnen uitwijken naar het Zilvermeer. Ik denk dat een mobile home eigenaar die een... in het centrum wil beleven, horeca wil gaan eten, iets gaan drinken, gaan winkelen. Dat zijn niet de mensen die op het Zilvermeer gaan van, stationeren. Dus dat is denk ik toch wel een ander publiek. Dat kan ook, allez, dat is ook geen concurrentie voor elkaar, zou ik denken. Hè. Dus dat is echt wel een heel ander publiek. Vorige keer is er eigenlijk ook wel zo'n klein beetje, is er ook over de kostprijs gesproken. Hè? Dan was er ook sprake van eventueel een slagboom te plaatsen, hè? Om toch wel een beetje een controle te kunnen uitvoeren. Nu, in verband met sluikstort bijvoorbeeld, nu denk ik ook wel niet dat een mobile home bezitter, dat eigenlijk het publiek is die... veel sluikstort achterlaten. Dat zijn meestal toch wel, denk ik, de beter gegoede burgers. Hè. Wat dat ook maakt, denk ik, als je het zo bekijkt, dat dat ook wel mensen zijn die toch ook wel meer centen spenderen, wat dat onze horeca en onze lokale economie ook alleen maar te goede komt. Dus ik weet niet wat dat de mening nu is.
Ja. Dat gaan we direct horen. Schepen de Groof.
Dankjewel. Begin 2020 hebben wij op de adviesraad toerisme de nota van de provincie Antwerpen, kampergastvrije provincie Antwerpen, besproken gehad. Ik denk dat dat ongeveer gelijk liep met uw toenmalige vraag op de gemeenteraad. En er werd toen door de adviesraad geconcludeerd dat er in onze gemeente op die moment geen directe nood was aan het creëren van extra kampeerautoplaatsen, omdat er eigenlijk wel een aanbod is in onze regio. Nu, sinds de coronapandemie Je hebt dat zelf ook aangehaald. Is het opvallend dat er ook bij de dienst toerisme meer vragen binnenkomen naar mobile home parkings? Want niet iedereen wenst effectief op een camping te staan met een groot aanbod aan faciliteiten. Het gaat dan niet, hè, want ik heb toen ook verteld dat je op de uit 24 uur mag parkeren, dat je op de parking aan in postel 24 uur mag parkeren. Maar het gaat dan vooral om vragen in verband met lozingspunten. We willen zeker samen met de dienst toerisme de haalbaarheid van een mobile parking terug herbekijken. Maar hiervoor willen we uiteraard in dialoog gaan met de kampeersector, die ook de laatste jaren grote investeringen heeft gedaan door de aanleg van nieuwe mobile home plaatsen. We merken dat er ook een inspanning is geweest vanuit de ondernemers die het aanbod hebben verruimd. Maar we gaan het zeker opnieuw opnemen.
Ja, en is er dan ook al zicht op wanneer dat dan wel zou kunnen bewerkstelligd worden?
Nee, van zodra dat wij opnieuw kunnen gaan samenkomen met de adviesraad, gaan we dat bekijken. En vanaf daar gaan we verder.
Oké, Solange.
Oké, maar het wordt overwogen. Dat is goed. Ja. Dank u wel.
Wordt opgepikt. We blijven bij u, fractiepunt 30, Koen van Gompel, over de windturbines.
Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen week heeft het gemeentebestuur negatief advies gegeven op het windturbine, op het mini-windturbinepark aan SEK. Dit was, als ik me niet vergis, het vierde project dat ingediend is en dat ook nu negatief geadviseerd wordt. Nochtans hebben we ooit jaren geleden allemaal samen een windturbineplan gewerkt, waarbij dat drie zones werden gestipuleerd die ideaal zouden zijn om windturbines te plaatsen, windmolens te plaatsen. En de plaats waar nu die windturbines voorzien waren, was daarbij. En dan nu, voor de vierde keer wordt een project afgewezen. Dus ik neem aan dat dan nu in Mol als ideale zone wegvalt. Als ik dan zie dat we als gemeente toch ingeschreven hebben op het redelijk ambitieuze burgemeestersconvenant, waar we toch voor minder uitstoot gaan moeten zorgen. Als ik zie dat we ook aan het werken zijn aan een klimaatactieplan, dat toch ook tamelijk ambitieus is of zou moeten zijn als we de doelstellingen willen halen. Dan is het mooi wat er al in de klimaatactieplan staat. Hè? Al die kleine, er zijn heel veel kleine oplossingsjes gevonden om, ik noem dat dan kleine druppeltjes op de klimaatplaat. Maar als we echt ambitieus willen zijn als gemeente en echt willen werken aan de vermindering van de uitstoot, dan denk ik toch dat dergelijke hernieuwbare energie heel belangrijk gaat worden in de toekomst. Mijn vraag is dan ook, gaan wij als gemeente actief op zoek gaan naar mogelijke plaatsen en mogelijke aanbieders van windturbines om te voorzien in alternatieve energie of duurzame energie of hernieuwbare energie? Gaan we als gemeente actief daaraan werken of gaan we blijven wachten tot er opnieuw een aanvraag ingediend wordt die dan weer behandeld moet worden? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Schepen Verbeke gaat starten, denk ik.
Ja, de laatste vraag, actief zoeken naar windturbines. Dan ga ik misschien ook even naar Frederik verwijzen. Ik denk niet dat we op deze moment actief op zoek zijn naar windturbines. Nu, ik weet niet of ik nog moet toelichting geven waarom dat wij met deze windturbines niet akkoord konden gaan. In dat persbericht eigenlijk heel, heel duidelijk was. Hè. We hebben daar ook een nieuwe visie naar die groene as, die we toch wel heel belangrijk vinden en die we willen accentueren. Die vertrekt aan de Galbergen. En daar hebben we op vorige gemeenteraden nog wel toch wel serieuze beslissingen genomen om die te bewaren. En uiteindelijk loopt die groene as helemaal tot in de Oude Bleken door. De metingen die dus in de Mer gebeurd zijn, die laten eigenlijk ook zien dat dat echt wel een heel, heel stil gebied is. Die gaan bijna aan de normering voldoen om daar echt een officieel stiltegebied van te maken. Dat is het op deze moment nog niet, maar qua normering ligt dat wel in die lijnen. Wij moesten eigenlijk advies geven. We hebben zelf geen beslissingsrecht in deze, dus we hebben alleen een adviserende rol. En er zijn op twee zaken waar wij moesten advies over geven. Dat was over het MER dat voorlag en anderzijds het stuk ruimtelijke ordening. En op beide hebben wij negatief geadviseerd. Ruimtelijke ordening omdat wij vinden dat die windmolens, dat zijn giganten. En dat vinden we disproportioneel, zeker in het groene gebied. En we willen die groene as gaan bewaren. Het MER hebben wij om verschillende redenen afgekeurd. Misschien nog niet in minste maat dat het advies van AWV, dat daar, waar dat een stuk op gebaseerd is, dat dateert van 2013. En dat ging eigenlijk over een ander windmolenproject, waar dat er sprake was van 8 windmolens, die ook een stuk kleiner waren en op een andere plaats zaten dan degene die nu voorgesteld zijn. Ook die hele normering rond geluid. Dat is ook met haken en ogen aan elkaar. We hebben ons daar echt wel een keer goed in ingewerkt in die materie. En we vonden dat eigenlijk zowel op RO-gebied als op milieugebied vonden we dit project niet inpasbaar. Ik ga misschien even het woord geven aan Frederik ook in verband met dan het windmolenplan zelf. En dan kan ik zeker misschien nog op vragen.
Ja, ik denk dat je de vraag had over dit specifieke dossier, dat André er net op geantwoord heeft, wat er in het advies van ons heel specifiek stond. Dus het gaat over een bredere kader. Is het zo dat het windplan eigenlijk niet is uitgegaan van de zoektocht naar... Is eigenlijk een negatieve logica gevolgd. Waarbij dat we zeggen, gaan kijken van ja, waar kunnen er absoluut geen windmolens staan? Of waar is de plaatsing van die windmolens suboptimaal? Er zijn een aantal criteria voor gehanteerd. Eén, namelijk de wind. Nog wel belangrijk voor windmolens. En twee, ook de Vlaamse richtlijnen om die dingen in te planten naast lijnstructuren. En ook om te kijken op welke plekken mogen ze ook gewoonweg niet komen, ook al voldoen ze aan de goede criteria van de wind en het aanwezigheid van een lijnstructuur, waarbij dat je dan bijvoorbeeld een postel naast de autostrade terechtkomt en waarbij dat je dan in een habitatrichtlijngebied zit en waar dus geen windmolens gewoon legaal aan die mogen komen. Uiteindelijk zijn er dan 2 of 3 zones uitgekomen waarvan dat dit er eentje was. Maar dus het kaderplan voor windturbines geeft enkel aan, ja, in deze zones zou er eventueel een windmolens kunnen komen. André heeft net aangegeven waarom we er in dit specifieke dossier voor geopteerd hebben om daar een negatief advies over te geven. De beslissing daarover die wordt genomen op Vlaams niveau. Uiteraard heb je gelijk dat die windmolens en dat duurzame energie, die ook wel een hele grote impact hebben op het duurzaam produceren van energie in onze gemeente. Dat is zo. Maar dat is altijd een heel moeilijk evenwicht. En in dit geval was het dan nog moeilijker, omdat je dan eigenlijk tussen 2 groene thema's, zal ik even noemen, moest kiezen. Dus nu duurzame energie en de aanwezige natuur. Dat is verre van evident. En we hebben dan gekozen wat we gekozen hebben. Eén, omdat er een aantal, wat ons betreft, om aan de heeft het juist toegelicht, te groot waren. En ook een deel uit de lijn, aanwezige lijninfrastructuur ingeplant werden. Gaan we actief op zoek naar windturbineaanbieders? Nee, want ik denk dat moeilijk is. Omdat wij hebben namelijk geen geschikte gronden in die zones volgens mij. Ik zou dat moeten nakijken, maar ik vermoed het niet. Dus dan zouden wij mensen aantrekken om dan windturbines te komen plaatsen op gronden die niet van het gemeentebestuur zijn. En dat lijkt me dan ook weer eerder raar. En neemt niet weg dat als er een aanvaardbaar voorstel komt, waarbij dat de argumenten die we ditmaal aangehaald hebben niet op van toepassing zijn. Ja, dan willen we dat uiteraard opnieuw bekijken. Hè. Allee, zoals we dat elk dossier onafhankelijk van elkaar en geval per geval zullen willen bekijken. In de zones die in het kaderplan zijn aangeduid, uiteraard. Als die niet in de juiste zone staan, ja, dan is het zelfs wat mij betreft zonder voorwerp.
Oké, Koen. Voldoende?
Nee. Ja, al die criteria die je juist opnoemt, Frederik. Dat klopt dus, hè. Je moet dan een aantal criteria voldoen natuurlijk om windturbines of windmolens nuttig te laten zijn. Maar dat is dan toch een vorm van voortschrijdend inzicht, neem ik aan. Want zoveel jaren geleden voldeed dat gebied bijvoorbeeld aan alle criteria.
Ja, maar dat doet het nog, hè.
Ik was een beetje betrokken ook bij het opstellen van dat plan en zo. Dus dit project bijvoorbeeld was nog inschikkelijker dan hetgeen dat toen is opgelegd. Maar zwart, ik kan me niet uitspreken over goed of slecht. Ik weet alleszins dat jullie heel goed geluisterd hebben naar de bezwaren van het actiecomité dat daar is opgericht. Maar wat me daar juist wel even frappeerde, dat is de essentie van mijn vraag is eigenlijk, gaat de gemeente actief op zoek gaan naar alternatieve energie? En het antwoord van André van Schepen-Verbeke was een beetje een lachje van, ja, gaan we actief op zoek? Ja, nee. al lachend. Ik vind er eigenlijk niks mis mee om als je als gemeente een beetje ambitieus wilt zijn op het gebied van ecologie en duurzaamheid, dat er dan echt niks mis is om actief op zoek te gaan naar aanbieders en plaatsen. Zoek maar op, er zijn gemeentes en steden genoeg die dat gedaan hebben en die dat ook ontwikkeld hebben. Hè. Dus op deze manier, om gewoon in uw zetel te zitten en af te wachten en elk project dat zich aandient af te keuren op basis van een aanbod. Je gaat altijd gelijkwaar redenen vinden om een project af te keuren. Gelijkwaar. Dat gaat niet alleen over windenergie, dat gaat over elk project. Je gaat altijd redenen vinden, maar als er geen ambitie is en er is geen te wil, is er niet, ja, dan zal het ook nooit gebeuren. Maar dan gaan we ook nooit het burgemeestersconvenant halen. Dan zal het klimaatactieplan ook een beetje een hol document blijven. Want als je echt iets wilt doen, als je echt alternatief wilt gaan, als je echt milieubewust wilt gaan, dan zullen we toch eens moeten gaan nadenken over alternatieve manieren van energie opwekken.
Gebe?
Dat is zo. Ik kan het daar alleen maar gelijk aan geven. Hè. We zullen om die klimaatdoelstellingen te halen, zal alternatieve energie inderdaad belangrijk zijn. De vraag is alleen, ja, hoe actief gaat je op zoek? Je trekt, we moeten dus kijken, hè. De spanning zit daar volgens mij tussen de eigenaars van de locaties, want we hebben het niet alleen over wind, maar ook over andere dingen, de locaties waar die dingen kunnen komen, en de rol die het gemeentebestuur daarin speelt. Ik vind het een beetje, nou, ik vind het toch niet evident om actief spelers aan te trekken, om die te komen vestigen op gronden die niet van ons zijn. Kunnen we daarin faciliteren? Dat is iets anders. Maar dus, dat lijkt mij ook nog wel voor verder onderzoek. Ik vind dat toch niet evident om dat op die manier te doen. Maar ik ben wel geïnteresseerd naar de voorbeelden van andere mensen die dat gedaan hebben. Dus als je mij die zou kunnen bezoeken, bezorgen, dat zal wel fijn zijn, Koen.
Ja, ik zal dat doen.
Oké, Koen.
Die zijn er wel degelijk. Bijvoorbeeld als de buurgemeente Lommel. Hè. En ik weet het niet. Dat is een andere gemeente. En dat is die hebben een beetje meer geluk natuurlijk met hun infrastructuur, dat weet ik. Maar die zijn destijds wel actief gegaan naar een aanbieder. En die hebben niet gewacht op het indienen van een project.
Nou ja, maar dan moeten we met Lommel eens kijken. Ik ben er wel geïnteresseerd. Maar op dit moment zie ik wel een spanning tussen het publieke en het private deel van het actief aantrekken van aanbieders van duurzame energie.
Goed, Koen, ja. Kan dat voor u volstaan?
Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja. Koen, wat ik persoonlijk spijtig vind, is dat wij die oefening gemeente per gemeente moeten gaan maken. Dat elke gemeente moet gaan zoeken, waar moeten wij windmolens gaan inplanten. In mijn ogen zou dat veel logischer zijn, dat dat in een groter verhaal zou passen. En dat wij bijvoorbeeld, Lommel heeft locaties, en dat wij als gemeente Mol zouden kunnen investeren in windmolens, daarom niet op eigen grondgebied, maar ergens op grondgebied bij de buren of op plaatsen, waar dat eigenlijk veel beter voor geschikt zou zijn. Dat vind ik spijtig, dat wij dus in gemeente per gemeente allemaal moeten op zoek gaan naar ons eigen plekje om ons eigen windmolens te gaan zetten. Ik vind dat spijtig. Allee, dat is een discussie die op een beleidscollege kan gevoerd worden, maar dat vind ik een van de beperkingen waar dat wij in moeten gaan nadenken.
Daar geef ik u absoluut gelijk in. Dat is te gek gewoon dat per gemeente, per lokaal bestuur moet bekeken worden. Dat zou inderdaad een grote plaatsje moeten kunnen gebeuren. Maar we zitten nu natuurlijk met gegeven dat we het wel moeten doen. Dus we moeten er misschien ook wel voor gaan. Dan, hè.
Goed, ik denk Koen, u hebt een antwoord gehad. Ik zie dat er ondertussen ook twee andere raadsleden over dit punt wensen tussen te komen. Kort misschien nog, Hans, u was eerst.
Ja, dank u, voorzitter. Wat het laatste betreft, schepen, denk ik dat niet helemaal klopt. Het is precies om die reden dat de Vlaamse overheid dat een aantal jaren geleden naar zich toe heeft getrokken. De locatiebepaling voor windmolens. Het is het lokale bestuur dat enkel advies dient te geven. Wat u tenslotte ook heeft gedaan. Negatief. En terecht. Maar ik denk dat Koen daar een punt heeft. Ik denk dat er in Mol misschien ook eens actief andere locaties kunnen aangereikt worden. Maar niet wil zeggen dat het uw taak is om actief op zoek te gaan. Ik denk dat menig molenaar gefrustreerd is omwille van het feit dat langs de E34 in Postel destijds die locatie niet weerhouden is. En misschien is het een goede suggestie om dat dossier toch eens onder de aandacht te brengen van uw bevoegde minister, die trouwens denk ik ook over dit dossier het laatste woord wellicht gaat hebben. En daarmee refereer ik naar waar ik daarnet mee begonnen ben. Dat de Vlaamse overheid is dit die eigenlijk de vergunning zal afleveren. Maar hoe ver staat het nu met de procedure? Dus als ik het goed begrijp, Schepen, heeft u hier als college negatief geadviseerd? Heeft u daar al een bevestiging van gekregen? En is er al een timing aan u meegedeeld hoe dat dossier nu verder gaat beoordeeld worden? Binnen welk tijdsbestek? Enzovoort, enzovoort.
Schepen?
Ik heb geen timing. Ik weet niet, Frederik. Ik denk dat jij vanuit milieu misschien dat ook een stuk opvolgt, maar we hebben geen timing.
Nee. Geen timing?
Ja, ik bedoel, er zal wel een timing zijn. Hè. Ik bedoel, de vergunning is aangevraagd, er zullen termijnen moeten gevolgd worden. Maar uit het hoofd weet ik die niet, sorry. Maar er zijn er in principe vaste timings voor, die kunnen perfect opgevraagd worden. Als het op mijn onderzoek afgelopen, ja, dat is volgens mij ongeveer hetzelfde als die wij hanteren. Dus ik vermoed een maand of drie.
Oké, Hans.
Ja, allee, ik denk dat we hier terecht eens even van gedachten wisselen over dit project ook op de gemeenteraad. Ik denk ook dat er een brede gedragenheid is om dit project negatief te adviseren. Maar ik denk dat Koen inderdaad heeft gezegd daar straks terecht van we moeten niet alles op een hoopje gooien. Dit is qua omvang, qua molens zeker te of buiten proportie. Als je ook ziet wat het aantal vierkante meter betreft, bos dat hier moet verdwijnen, gekapt worden, met blijvende schade tot gevolg voor het groen. Ik vind dit een terechte beslissing. We onderschrijven dat als fractie. Maar ik denk dat we twee dingen nu moeten doen. En dat is verder waken over wat er nog staat te wachten. Dat wil zeggen toch wel laten horen duidelijk dat dit niet onze goedkeuring wegdraagt als gemeenteraad. Allee, tenzij er andere fracties zijn inderdaad. En dat we misschien dan naar de overheid ook eens kunnen aanreiken van kijk, dat en dat en dat zijn locaties die voor ons misschien wel haalbaar zijn. Aan u om daar verdere stappen in te zetten, ja, zou ik zeggen.
Goed, en dan een laatste tussenkomst vanwege Paul van Hof.
Dank u, voorzitter. Ja, heel kort. Ja, negatief advies. Ja, ik volg dat. Hè. Dus het voorstel was te bombastisch voor de locatie. Maar ik ben eigenlijk wel blij om te horen van Frederik, dus dat de locatie op zich, hè, laten we zeggen de zone tussen stad 6 en stad 7, dat die niet verdwijnt uit het windplan. We hebben dat destijds opgesteld. Persoonlijk vind ik nog altijd dat er ruimte is voor windenergie tussen stad 6 en stad 7. Dat is één. Twee, zou ik toch ook wel heel duidelijk willen stellen, dus dat als wij onze doelstellingen naar 2030 willen halen, dat er geen enkel pad is zonder windenergie. Als we geen windenergie bijkomend gaan plaatsen tegen 2030, gaan we onze doelstellingen per definitie niet halen. Allee, er is gewoon geen enkel manier om die te halen zonder dat. Dus dat maakt eigenlijk dat ik inderdaad toch ook wel onderschrijf dat de gemeente daar, denk ik, de komende jaren een meer actieve politiek gaat moeten varen. Dat waren de twee toevoegingen die ik wilde doen.
Goed, ik denk dat we met die opmerking ook het debat mogen afsluiten met u goedvinden. En dan zijn we toegekomen aan het laatste punt op de agenda, punt 31. We blijven bij de Memo-fractie, bij Solange voor zitbanken aan de Molse wandelwegen.
Ja, inderdaad. Een korte vraag om de raad af te sluiten. Ja, Mol heeft inderdaad hele mooie wandelwegen. Natuurlijk nu ook weer drukker bezocht, maar dat gezonde wandelen zal hopelijk wel blijven duren. Nu, het valt wel op dat er, als het druk en goed lekker warm weer is, dat er eigenlijk de oude banken aan de Porta Ventura bijvoorbeeld bezet zijn, dus dat er eigenlijk geen plaats meer is. Ik heb het nu over Porta Ventura, maar er zijn nog wel andere wandelwegen. Ik denk nu ook aan dat Gompelsbroek. Daar kunnen ook gerust nog wel wat banken bijgeplaatst worden. En ik wil gerust ook nog wel constructief op zoek gaan naar andere plaatsen voordat er mogen bijgezet worden. Maar in het algemeen denk ik dat de wandelwegen wel meer mogen voorzien worden van rustbanken.
Schepen de Groof.
Ja, dank u wel. We hebben de laatste jaren ook al een aantal zitbanken laten bijplaatsen aan toeristische wandelingen. Onder andere aan de Kanaalplas, hè, aan de Porta Ventura, de loungebanken die er gezet zijn, die twee. En een aantal picknickbanken. Op het Oude Stort hebben we twee nieuwe laten plaatsen en in Postel een heel aantal. Ook in de gebieden die beheerd worden door ANB zijn er onlangs een aantal banken bijgeplaatst in Postel. Momenteel zijn we bezig met een oplijsting, allee, is de Milieudienst bezig met een oplijsting van onze banken. En we hebben er 33 picknickbanken en 101 zitbanken langs de wandelwegen op dit moment staan. We zijn ons ervan bewust dat op sommige plaatsen of op sommige wandelingen het aantal banken nog ontoereikend is. En we willen hier de komende jaren met onze toeristische dienst zeker verder op inzetten. Wel van belang is hierbij dat eerst de wandelroutes geëvalueerd worden en zoveel mogelijk geënt worden op het knooppuntennetwerk. We hebben oude wandelpaden die dat al heel lang dezelfde zijn. En door de verandering in bouwen, in wijken dat er zijn bijgekomen, loopt die niet altijd meer langs de meest aantrekkelijke paden. Dus die willen we ook een update geven. En in functie van die bijgewerkte tracés kunnen we gericht banken gaan bijplaatsen. Naast het gewoon bijplaatsen van banken moet er uiteraard ook altijd rekening worden gehouden met het onderhoud. Niet elke locatie is geschikt voor het bijplaatsen van een bank, aangezien er rekening moet gehouden worden met de bereikbaarheid voor onderhoud. We gaan daarnaast de komende jaren ook inzetten op een toeristische huisstijl en uniformiteit. Niet alleen voor online en offline communicatie van het dienst toerisme, maar ook voor toeristisch meubilair zoals borden en banken. Om ook de look and feel van de wandelingen een aangenamer toeristisch karakter te geven. Ik heb nu zelf het Molders, het Gompelbroek aangehaald. Dat is eigendom van de provincie en in onderhoud gegeven het natuurpunt gaat daar het onderhoud doen. We hebben daaruit nog geen vraag gekregen om daar banken te plaatsen. Dat is inderdaad een mooie suggestie om daar eens te kijken wat dat er gezamenlijk mogelijk is.
Mm-hmm. Oké,
goed. Maar ik onthoud dat er banken worden bijgezet. Heb je daar een zicht op welke termijn dat gaat gebeuren?
We krijgen vaak individuele vragen. Hè. Natuurpunt heeft een aantal jaren geleden de vraag gesteld van zeg, die wandeling op het Oude Stort hebben we nu aangepakt. En dat is eigenlijk wel een mooie locatie. Kunnen we daar geen banken bij plaatsen? Dus hebben we gaan kijken of dat daar een meerwaarde had en hebben we die daar kunnen bijplaatsen. Ook binnen het traject van de wandeling rond de put van Trouw zit een luikje rustpunten. Hè, waar dat dus ook banken en picknickplaatsen onder verstaan worden. Dus dat zit ook in de pijplijn. Dat moeten we tegen 2023 trouwens rondkrijgen. Als we daar gebruik willen maken van de subsidie die we vanuit Toerisme Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, hebben toegezegd gekregen. Het updaten van de wandelpaden gebeurt stelselmatig. Hè. Samen met onze wandelpeters en wandelmeters worden er elk jaar wel stukken nieuw aangelegd. Het afgelopen jaar hebben we in het zuiden van onze gemeente, in het grote Netenwoud bijvoorbeeld, nog een aantal tracés van het wandelknooppuntennetwerk kunnen uitbreiden. Dus dat zijn allemaal stappen die dat we nemen in het verbeteren van het wandelaanbod. Het tellen en het inventariseren van de banken die we op onze gemeente hebben staan, op gemeentelijke eigendom, is daar een tweede stap in. Die is pas afgerond of die is nog lopend. Ik denk dat die nu in een afrondingsfase zit. Dus dan moeten we daar gaan kijken wat dat we daarmee verder gaan doen. Dus korteling zal er al wat iets meer zicht op zijn, maar het is natuurlijk een stapsgewijs ding dat met elke verbetering wel kan bekeken worden.
Oké, Solange.
Oké, dank u wel.
Goed, dan denk ik dat we aan het einde van deze raadszitting zijn gekomen. Wens ik u allen te bedanken, alle raadsleden, voor uw tussenkomst, het publiek thuis voor het volgen en ook de mensen hier in het getouw hier om deze zitting terug mee mogelijk te maken. Van harte dank en tot volgende maand voor de laatste raad voor de vakantie. Dank u.